Dames en heren, dan komt punt 4, bestemmingsplan Blok Oost. Nou zie ik dat de heer Snoeren daarbij staat.
Nee, dat is niet Adriaan.
Dat is al veranderd. Klopt dat? Ja, in het andere is het veranderd. De insprekers zijn allemaal voor dit onderwerp. We gaan het in één ronde behandelen. En ik stel voor dat we hen 2, 4, 6 personen allemaal hun verhaal laten doen. Dat dan de commissie zijn rondje doet, waar zij ook hun vragen naast die aan de wethouder aan de insprekers kunnen doen. En daarna komt de wethouder aan de beurt. En tot slot mogen de insprekers, als dat noodzakelijk is, nog even vertellen wat ze ervan vinden of ook niks zeggen. Hartelijk welkom nogmaals. De eerste persoon is meneer Jansen Venneboer.
Goed, dank u wel voorzitter. Ook voor de gelegenheid om hier onze zienswijze toe te mogen lichten. Ik zal dat doen aan de hand van een aantal PowerPoint slides. Het bezwaar wat we hebben gaat in mijn geval vooral over de waterbreedte achter onze woningen. Zoals u op de slides ook ziet staan, staat in het bestemmingsplan zoals dat nu geldig is, dat die waterbreedte zou variëren tussen de 34 en de 43,5 meter. En in het voorliggende bestemmingsplan wordt dat teruggebracht tot 23 tot 25 meter op de minimale breedtes. Dat is een forse reductie. En ik denk dat als u van uw verwachte achtertuin dat soort reducties zou krijgen, dat u daar waarschijnlijk ook niet heel blij mee zou zijn, wat bij ons ook het gevolg is. Negatieve gevolgen daarvan. Uitzicht wordt dusdanig beperkt dat er sprake is van een verslechtering van onze woonbeleving. Minder privacy. U moet zich voorstellen dat er straks woningen staan op die afstand van minimaal 23 tot 25 meter zonder iets daartussen. Dus geen schuttingen, geen schuurtjes, geen bosjes. Je kijkt zo bij elkaar het huis in en dat is niet prettig. Dat levert minder privacy op, maar het is ook zo dat het wateroppervlak sterk gereduceerd wordt. Met gevolgen voor die woonbeleving, voor de waterberging en natuurlijk ook voor natuur en milieu. Wat ons echt het meeste streekt is de procedure die daarbij gevolgd is. Er is in 2013 een bestemmingsplan vastgesteld door de Raad. Dat is dus recent. Daar is dit absoluut niet mee in overeenstemming. Het is in tegenspraak met eerdere schriftelijke toezeggingen van de gemeente. Ik zal die zo meteen laten zien. Het is strijdig met de startnotitie bestemmingsplan zoals die door de Raad vastgesteld is, nog maar in april 2015. En we hebben niet het gevoel dat we hierin serieus genomen worden. Ook zijn er geen alternatieven onderzocht. En dat is strijdig met een goede ruimtelijke ordening zoals ook de Raad van State daarnaar kijkt. Nogmaals, waterbreedte, vaststelling van het bestemmingsplan Blokhoeven in 2013. 34 meter tot 43,5 meter aan de oostzijde. Een schuine strook met water. Bestaande situatie zoals die uitgegraven is op dit moment, dus dat is ons huidige uitzicht, is 31 meter. Egaal tussen west en oost met wat hele kleine variaties. In de startnotitie zoals die door uw raad vastgesteld is, stond letterlijk dat er uitbreiding van die waterpartij plaats zou vinden, zodat er geen bezwaren van de bewoners plaats of zouden komen. En ja, er vindt inderdaad uitbreiding van die waterpartij in plaats. Maar niet achter onze woningen, maar veel verderop in het plan. Dus daar schieten wij niks mee op. Dat vinden wij niet in overeenstemming met zoals het zou moeten zijn. Wat is het voorliggende plan? 23 tot 25 meter. En dat is absoluut minder dan die 31 meter. En zeer zeker minder dan wat er in een bestemmingsplan staat. Hoe ziet dat eruit? Huidig afgegraven 31 meter. Dat is ons uitzicht zoals het nu is aan de linkerkant. Of eigenlijk het uitzicht op onze woningen vanaf de andere kant. Dus zo zou het eruit zien als er gebouwd zou worden zonder verdere versmalling van het water. Maar het zou eigenlijk zo moeten zijn zoals het aan de rechterkant is. En dat is de waterstrook zoals die aan de andere kant van de wijk het eiland is. En dat is altijd ook wat ons voorgespiegeld is, dat het op die manier eruit zou gaan zien. Vanaf het begin dat wij in 2009 onze woningen kochten, of 2008 zelfs. U kunt zich voorstellen dat als je aan de linkerkant kijkt, daar kan je behoorlijk goed zien wat je achterburen doen. Aan de rechterkant is dat al heel veel beter. En dat is ook de situatie zoals we die eigenlijk verwacht hadden en zoals die ook in het bestemmingsplan staat. Het wordt nog iets erger, want als daar een strook afgaat van 6 tot 8 meter, kunnen we lang over discussiëren, maar dan gaat het er ongeveer zo uitzien. En u kunt zich voorstellen als je op de rand van het rode vlak gaat staan, dat je je tegenoverliggende bewoners recht in de ogen kan kijken en ook kan zien wat ze aan het eten zijn als ze op hun terras zitten. En dat lijkt me niet helemaal de bedoeling en het is in ieder geval niet in overeenstemming met het plaatje zoals we dat verwacht hadden. U kunt zich denk ik voorstellen dat dit niet is wat we zoeken. Dit is niet wat we verwacht hadden en dit is ook niet wat er in het bestemmingsplan staat. En nogmaals, de privacy heeft er ook iets mee te maken dat er geen schuttingen, geen struiken, niks in staat. En dan is 23 tot 25 meter echt niet veel. Procedure, strijdig met het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is recent door de gemeente vastgesteld. Dat is gebaseerd op het actuele gebruik van blokhoeven. Dus de bewoners die er zijn met een woonbestemming aan de andere kant van het water. Dat water in het plan is niet door de Raad van State vernietigd. Waar in eerste instantie, en dat is zeker door Trebbe ook toegegeven, niet van uitgegaan is. En een bestemmingsplan is er, om u toch maar even daaraan te herinneren, om de belangen van alle gebruikers te waarborgen. En niet om te negeren en over die bewoners heen te walsen.
U heeft nog 1 minuut.
Oké. Het is ook niet in overeenstemming met de schriftelijke toezeggingen van de gemeente. De beantwoording van de zienswijze van het vorige bestemmingsplan stond in dat die waterpartij zo breed zou worden als ook in het bestemmingsplan staat. En het is ook strijdig met de bestemming, met de startnotitie van het bestemmingsplan zoals u vastgesteld is. Dat heb ik al toegelicht. We hebben niet het gevoel dat we serieus genomen zijn, want al voordat de procedure eigenlijk überhaupt maar opgestart was, was die grond al aan Trebbe verkocht of toegezegd. Waarbij Trebbe de kans gekregen heeft om grond om te gaan vormen tot bouwgrond die vervolgens gekocht kan worden, terwijl dat bestemd was als water. Start van de verkoop heeft plaatsgevonden, woningen zijn ondertussen toegewezen en je kan zoeken wat je wilt, maar in die brochure staat geen enkel voorbehoud over dit soort procedures. We hebben geprobeerd met de gemeente tot een compromis te komen en eigenlijk worden die bezwaren wel erg makkelijk weggeweefd onder het mom van dan is het plan niet haalbaar terwijl er geen alternatieven onderzocht zijn. Ondertussen is
wilt u afronden?
Ik wil afronden. Ondertussen is ook fase 2 verkocht aan Trebbe, waardoor de bewegingsruimte verder ingeperkt is. Dat is geen goede ruimtelijke ordening in de zin van zoals de Raad van State die hanteert. En we willen niet naar de Raad van State, maar als het moet, dan zullen we dat toch echt gewoon moeten doen. We voelen ons echt niet serieus genomen. Wat is ons verzoek? En dat is echt het laatste wat ik ga zeggen. Wij zouden nog steeds, we willen niet naar die Raad van State. Nogmaals, dat wil ik graag benadrukken. We willen wel serieus genomen worden en we willen een redelijk compromis. En dat compromis dat bestaat eruit dat er geen water gedempt wordt. En dat er ergens gezocht wordt naar een oplossing tussen wat het nu is en wat er in het bestemmingsplan staat. En een compromis ligt dan traditioneel gezien in Nederland ergens in het midden. Dat zou toch mogelijk
uw
moeten zijn?
Uw tijd is op.
Dat zou toch mogelijk moeten
nee,
zijn?
Nee, dan moet u stoppen.
Oké, prima.
Dank u wel.
Goed.
Meneer Sellak. Ga u gaan.
Ja, nou, allereerst ook namens mij dank voor het mogen inspreken hier. Ik ga 2 punten in, verkeerskundige gevolgen en op de beantwoording van de gemeente op de notitie. Voordat ik daarmee start wil ik in ieder geval even toelichten dat wij vanuit de bewoners, mevrouw Lubbering, hebben gevraagd om vandaag hier aanwezig te zijn namens het wijkplatform. Omdat we het gevoel hebben dat ook dan de belangen van ons als bewoners dan beter in de gaten gehouden kunnen worden. De verkeerskundige gevolgen die wij zien. Wij zien dat er een stevige wijk bij komt. Dat vraagt dan ook om stevige verkeersmaatregelen. Om de verkeersafwikkeling goed te laten verlopen. Ga ik zo meteen even kort toelichten. In het bestemmingsplan staat dat er een mobiliteitsscan is uitgevoerd conform het gangbare regionale verkeersmodel. VRU 3.0. Dat staat in de beantwoording van de gemeente. Het vreemde is als je in de mobiliteitsscan zelf kijkt, staat er dat het niet conform het regionale verkeersmodel is. Dus daar heb ik in ieder geval mijn vragen over. En we zien een zware belasting voor de middelhoeven, omdat dat momenteel al een straat is die onderhevig is aan veel sluipverkeer. Dat ga ik zo meteen ook even kort toelichten. Nou, wat we zien is de tekening die we bekeken hebben in het bestemmingsplan. Daarin heeft de gemeente allerlei rode lijnen gearseerd met punten. Die rode lijnen gaan voornamelijk over vrijliggende fietspaden die gecreëerd worden om eventuele belasting op fietsers te verlichten. Wat wij echter zien is dat de straat Middelhoeven, dat is die hele gele streep, dat daar geen enkele verkeersmaatregelen voor genomen zijn, ook niet benoemd zijn. En dat is dus de straat waarvan ik net ook al aangaf, die nu al onderhevig is aan veel sluipverkeer. Dus wij gaan daar zo meteen ook een voorstel voor doen. De groene pijlen, dat zijn de pijlen waar momenteel al in de huidige situatie de spelende kinderen bijvoorbeeld in de wijk met de fietsen het verkeer van de Middelhoeven gaan kruisen. En daar zien we gewoon risico's als daar meer verkeer bij gaat komen. De kinderen kunnen daar gewoon niet veilig fietsen. Dat is in ieder geval onze interpretatie van de toekomstige situatie. De huidige situatie van de Middelhoeven, zoals u hier voor u ziet, is dat aan de linkerkant verkeer in een rode lijn middels een asverspringing gedwongen wordt om snelheid te verlagen. Nou, in de praktijk betekent dat geen snelheidsverlaging, maar voor sommige bestuurders in ieder geval een uitnodiging om die bochten lekker snel te nemen. Het dwingt niet af dat de snelheid in ieder geval naar beneden moet. En wij stellen er tegenover voor om de middelhoeve gewoon helemaal verkeersvrij te maken. Hij bestaat namelijk uit twee stroken, links en rechts. Dat kunt u aan de linkerkant zien. En aan de rechterkant stellen wij voor om de rechterkant vrij te laten. En doorgaand verkeer, als dat dan de bedoeling moet blijven, middels de groene route gestructureerd de wijk uit te laten lopen. Waarbij dus middels drempels alsnog de snelheid eruit gehaald kan worden. Vinden wij in ieder geval een punt waar echt aandacht aan gegeven moet worden. Tweede puntje wat ik kort zou toelichten is de beantwoording van de gemeente in de zienswijze. Wij zien een aantal vreemde tegenstrijdige zaken in de notitie. Ik zal met de eerste beginnen, bezwaar punt 1.1. Daarin maken we als bewoners melding dat de huidige watergang met 8 meter gedempt zal moeten worden. De gemeente geeft in de beantwoording aan, klopt dat er gedempt moet worden, maar zeker niet met 8 meter. Vervolgens gaan we kijken naar de feiten. De huidige watergang is 31 meter. Als je er 8 meter vanaf haalt, kom je op 23 meter uit. Mooi kan ik het niet maken, dus dat vind ik een tegenstrijdigheid. Zou ik graag ook beantwoord willen zien hoe dat zit. Punt E, punt 3. Er wordt voorbijgegaan aan het belang van de bewoners. Is een bezwaar wat wij opwerpen. De gemeente beantwoordt dat er een afweging van verschillende belangen is. Hè. Mocht er een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden, dat begrijpen wij. Alleen als je vervolgens kijkt welke belangen genoemd worden, waaronder woningbouwopgave of Nieuwegein, het creëren van doorstroommogelijkheden van de regionale woningmarkt, belang bewoners Blok Oost en belang van de projectontwikkelaar. Nou, met die laatste te beginnen, dat belang snap ik niet. Projectontwikkelaar zou niet een partij mogen zijn die een substantieel belang zou moeten hebben ten opzichte van ons als bestaande bewoners. Ik vind het ook onwaarschijnlijk dat de genoemde belangen in het geding komen als de watergang niet versmald zou worden. Dus al die belangen die de gemeente noemt, die hangen blijkbaar af van die meters die nodig zijn om het water te dempen. Stellen wij ons vraag.
U heeft nog 1 minuut.
Dank u wel. Volgende bezwaar en vreemde beantwoording die wij zien. Er wordt voorbijgegaan aan het belang van de bewoners. Gaat over dezelfde alinea in ieder geval. Daarin antwoordt de gemeente ook verderop. Naar aanleiding van de inspraakreacties is de watergang ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan nog een aantal meters verbreed. Dus daar wordt een tegemoetkoming gesuggereerd. Nou, die moet je in context, in perspectief plaatsen. Vanuit het bestaande bestemmingsplan verwachten wij 43,5 meter. Als je vervolgens naar 23 meter gaat, is het een reductie van 20 meter. Als je dan vervolgens een handreiking van 3 meter doet, is het netto resultaat nog steeds 17 meter reductie. Dus in dat perspectief plaatsen AUB. En bij E.5 de laatste strijdigheid met eerdere toezeggingen in de context vanuit het vigerende bestemmingsplan. De gemeente geeft aan, in een geldend bestemmingsplan kunnen geen rechten worden ontleend. Nou, dat vind ik ten eerste vreemd. Een bestemmingsplan is juist bij uitstek bedoeld om rechten en plichten aan te ontlenen. Vervolgens geven wij ook aan, of maakt de gemeente ook de opmerking dat het ontwerpbestemmingsplan Blok Oost in een nieuw planologisch kader gezien moet worden, waarbij een zelfstandige afweging wordt gemaakt voor de voorliggende bestemmingen. Ja, de gemeente wekt op deze manier echt de indruk van een onbetrouwbare overheid als het bestemmingsplan waar we het dus over hebben recentelijk vastgesteld is. En dan heb ik het dus over 2013.
Wilt u afronden?
Ik ben klaar.
Dank u wel.
Dank u wel voor de
aandacht. De heer Gerson Lohman.
Even kijken. Nee. Een moment. Ik heb de slide. Eén momentje als u.
Gaat van uw tijd af.
Ik kan het gelukkig een stuk korter houden dan mijn voorgangers wat dat betreft. Ik heb namelijk maar één plaatje. En dat is dit plaatje. Ik wil allereerst bedankt dat ik mag spreken hier. Ik wil voornamelijk benadrukken dat van het hele verhaal wat hiervoor geweest is nog een aantal andere zaken zijn die wat ons betreft een probleem zijn. Wat mij betreft, en dat mijn woning is de groene woning, hebben wij zeg maar in de eerste plannen altijd een vrij brede watergang gehad waar wij op uitkeken. Die brede watergang waar wij op uitkeken, die is ook zeg maar gereduceerd. Ook nou ja, wat mij betreft ongeveer de helft kleiner geworden. Dus naast zeg maar de afstand tot de andere huizen is het ruimtelijk gevoel wat wij hadden vanuit onze tuin ook gereduceerd. En dat wilde ik voornamelijk even zeg maar, nog toelichten met dit plaatje. Dus een stuk korter dan de voorgangers. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Schaban. Hoeveel had hij? 2 minuten.
Goedenavond, dankjewel dat ik ook mag spreken. Ik heb helemaal geen plaatje, maar ik wil meer vanuit mijn eigen perspectief aangeven hoe ik er tegenaan kijk. Je koopt de woning, je hebt bepaalde eigenschappen waar woning aan moet voldoen. Waar de omgeving aan moet voldoen. Toen wij onze woning kochten als een van de eerste inderdaad in 2008, hebben we met name gekeken naar een omgeving waar het veilig is voor kinderen. Waar in ieder geval betaalbare woningen stonden. Nou, dat was hier niet het geval helaas, maar het waren dure woningen. Maar ook een stukje privacy waar we heel erg veel waarde aan hechten. En privacy is hetgene wat ons het meest steekt, want wij... Wij ervaren nu op dit moment al met 31 meter wat er gehanteerd wordt, dat de privacy veel minder is dan wat er voorgeschetst is in het begin. Ja, voor de ene is dat wat bezwaarlijker dan voor de ander. Voor ons is dat echt een groot bezwaar en ook een lastig iets. Hè, want je hebt een woning waar je heel lang wil gaan wonen, heb je erop geselecteerd. Ook persoonlijk, hè, daarom geef ik ook aan, het is een persoonlijke nood. Ik bedoel, wij zitten bijvoorbeeld met de situatie, ik bedoel, je ziet ook bij mij, ik heb een Arabische afkomst. Mijn vrouw draagt bijvoorbeeld een hoofddoek. Zij kan niet vrij uit in de tuin blijven staan. Is ons eigen probleem, maar het is wel iets waar je een woning op hebt gekocht. Hè. Je zit gewoon, je kijkt naar de toekomst en je kijkt naar wat je wil. En zeker ook als we de afstand, en dat was eigenlijk op die ene foto heel mooi te zien, op het moment dat je nog teruggaat, je kijkt gewoon mensen echt in de ogen. En dan vraag je echt al, wat voor vrijheid heb je nog in je eigen woning, in je eigen tuin? Er wordt totaal geen rekening mee gehouden. Terwijl het wel zo is geschetst in het begin. En ik begrijp volledig dat de tijden veranderen. Hè. Het is, natuurlijk worden dingen, moet je inleveren op sommige zaken. Maar een halvering van iets, dat is niet iets inleveren. Dat is toch wel echt een drastische verandering waarvan we toch het gevoel hebben dat er gewoon totaal geen rekening wordt gehouden met de bewoners. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel voor de tijd.
Dank u wel. Meneer De Deugd zat in het midden.
Goedenavond. Ook dank dat wij hier mogen inspreken. De meeste details zijn al voorbij gekomen. Daar ga ik u verder niet meer mee weer belasten. De reden waarom ik hier zit is omdat ik in een later, veel later stadium erbij ben gekomen als de meeste bewoners. Die zijn in 2009 erbij gekomen. Wij zijn 2014 erbij gekomen. Wij hebben in 2013 hebben wij gekocht. Ik heb dat in overleg met de heer Kocht, de toenmalig projectmanager van Blokhoeve, bij het traject ingegaan in 2012, toen het bestemmingsplan nog niet definitief was, zijn we het traject ingegaan. Waarbij de heer Kocht aangaf, nou, er komt wat ruimte in het project. De huidige kavels waar de woningen kant-klaar zijn, worden loskavels waarin je zelf kan ontwikkelen. Nou goed. We zijn het traject ingegaan. Ik heb allerlei documentatie van hem gekregen. We hebben een overleg. Heeft hij mij laten zien van nou, dit is het bestemmingsplan wat aan gaat komen. 43,5 meter breedte. Daar gaat tegen de tijd een project komen. Is nog helemaal geen sprake van. Er waren nog helemaal geen ideeën, niks. Vervolgens heeft dat traject langer geduurd. Totdat wij uiteindelijk in juni 2013 zeg maar een overeenkomst zijn gegaan en in november 2013 wij de kavel hebben overgekocht. De reden waarom het zo lang heeft geduurd is later ook voorzichtig aan ook doorgegeven het feit dat het bestemmingsplan nog niet definitief was. Moment dat geen bestemmingsplan was, er dus ook blijkbaar geen leges gerekend mochten worden. Of dat allemaal, nogmaals, ik heb er geen verstand van, zo is het mij verteld. Vervolgens zijn wij gaan ontwikkelen. In 2014, einde 2014, doordat het water 8 tot 10 meter op dat moment was, is er in overleg en op verzoek van de bewoners, omdat het bestemmingsplan op 43,5 wacht, zijn ze gaan uitgraven. Ook omdat er grond nodig was op het project op de Hesselaan. Is het eerste gedeelte in 2014 en begin 2015 is het verder uitgegraven tot de huidige 31 meter. Nou, dat heeft u gezien. Wat gebeurt er vervolgens? Dan komt er in één keer halverwege 2015 komt dus het voorontwerp bestemmingsplan. Waarin eigenlijk alles in één keer anders is. De wereld staat in één keer, in mijn gevoel, staat hij op zijn kop. Er is al een project, er is al een projectontwikkelaar. Eigenlijk al het voorwerk is al gedaan. Wat ik heel vreemd vind in zo'n klein kort tijdbestek. En wij tijdens de afgraving nog de mededeling kregen van we gaan tot de 31 meter. Want de meters die dan tot de 43 meter er nog liggen. Daar is dan dus ruimte voor de bouw, voor de mensen die daaromheen moeten bouwen. Waardoor het moment dat als er iets ontwikkeld gaat worden, we kunnen het realiseren tot de 43 meter, wordt het laatste stuk afgegraven. Het verhaal waarom ik hier ook sta is omdat wij, tuurlijk, ik begrijp, de wereld is niet altijd rooskleurig en te veranderen dingen, begrijp ik. Ik persoonlijk kan het me niet voorstellen dat in zo'n kort tijdsbestek zonder enige aanleiding of in ieder geval gesprekken het veranderd is, het totale verhaal. Wij hebben dit meerdere malen bij de gemeente we hebben gesprekken met de gemeente gehad, we hebben daar overleg gehad, maar ook ik krijg niet het gevoel dat we daar echt serieus of we daar nauwelijks in gehoord worden. Dus concreet, mocht dit inderdaad toch doorgang vinden, dan zal ik absoluut doorstappen richting de Raad van State en ook een schorsingsverzoek gaan indienen. Dus bij deze. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Verwij.
Goedenavond, bedankt dat ik mag spreken. Wij wonen nog niet op de Bongerdhoeve. Wij hebben vorig jaar zijn wij gebeld. Nee, 2014 december zijn wij gebeld door de keizer. Dat wij keuze hadden uit twee kavels. Eén op de Kweekhoeve en één op de Bongerdhoeve. Mijn man wilde graag naar de Kweekhoeve. Omdat je hebt daar zeg maar achter de tuin heb je bomen. En dat mag niet gewijzigd worden. Dus had hij veel privacy. En er ligt een sloot. Ik wilde graag naar de Bongerdhoeve, want die heeft een tuin op het zuiden. En het water zou daar heel erg breed worden, namelijk 43 meter. En de jongens houden van vissen, die willen graag in bootjes varen. Dus het leek me helemaal fantastisch om daar te gaan wonen. Uiteindelijk hebben we gekozen om naar de Bongerdhoeve te gaan. In januari 2015 hebben we daar een optie op genomen. En de eerste week van juni kregen we te horen dat het water van 43 meter naar 27 meter zou gaan. Ik vind dat heel erg raar, want ik vond de achtertuin al heel erg klein. Het zijn best wel grote woningen. En de achtertuinen daar zijn overal 10 meter. Bij de rest van het eiland zijn de achtertuinen 16 meter of zelfs meer in de middenkern. En dat wordt gecompenseerd door het water. Daar heb je het gevoel van vrijheid voor terug. En, ik had ook nog gevraagd aan de gemeente trouwens, omdat de voortuin 5 meter is en de achtertuin is 10 meter, eigenlijk niet in verhouding vond ik. Mag ik ons huis 2 meter naar voren plaatsen, zodat de voortuin 3 meter wordt en de achtertuin 12 meter? Dat mocht niet, want dat stond niet in het bestemmingsplan. Dan vind ik het toch heel erg raar, wat in het bestemmingsplan staat, dat de sloot 43 meter moet zijn en dat de gemeente dat dan toch zomaar naar 27 meter mag brengen. Dat snap ik niet. Dat is mijn verhaal. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben we de inspraak wat dat betreft afgerond. Ik ga een rondje doen. D66. Aan u de heer. Het is in één ronde. Nee hoor, gaat u lekker zitten.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, insprekers. Voor jullie glasheldere betoog. Het is nogal een dik pakket wat we rond de kerstdagen thuisgestuurd hebben gekregen voor het bestemmingsplan Blok Oost. Ik vond het af en toe ook niet helemaal consistent wat ik zo gelezen heb, maar goed, dat even terzijde. De basis is nog steeds het bestemmingsplan 2012. Sorry.
Gaat u verder?
Oh ja, ik dacht dat het even wat reuring aan de overkant was.
Wilde u onderbreken? Nee, we doen eerst het rondje. Ja. Inclusief het reageren op de insprekers.
Ja, toch? Ja.
Gaat u verder.
De basis is nog steeds het bestemmingsplan 2012, wat voor heel Blokhoeve is vastgesteld. Vraag mijnerzijds is of dit een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan is. Daar wil ik graag een antwoord hebben. Het lijkt me ook belangrijk om dat te weten. Er is een veelheid aan ruimtelijke onderbouwing, met ook de conform die ladder voor de duurzame verstedeling. Het Rijk, de provincie, regionaal en gemeentelijk beleid wordt er allemaal keurig verwoord. Daar heb ik verder niet zoveel problemen mee. Op pagina 16 van de toelichting geeft u aan dat u streeft bij nieuwbouw naar een milieuprestatieverbetering van minimaal 15%. Vertaald naar het GPR-gebouw moet het dan een score opleveren van minimaal 6,9. Mijn vraag aan u is wat het ook hier bereikt. U bouwt die woningen duurzaam. Is het ook mogelijk om daar 0 op de meter woningen van te maken? Dat is de volgende vraag. Er zijn inmiddels in die tekeningen toch gekozen kennelijk voor een drietal schiereilanden die helemaal georiënteerd zijn op het water. De aansluiting op het water is ook een leidend element van dit bestemmingsplan. Is het kennelijk ook altijd geweest. En dat is dan ook tevens een van de bezwaarpunten van de bewoners van de Bongerdhoeve, zeker de toekomstige bewoners. Ik begrijp dat er ook behoefte is aan dit type woningen, want het is het duurdere segment koop, zeker huurwoningen, die aangevuld worden met appartementen in sociale huurwoningenbouw. Lijkt me ook logisch. Het is daar ook een prima plek voor, zoals ik zie. Ik had inderdaad de vraag van hoe breed nou uit die watergang is die achter de Bongerdhoeve ligt. Ik heb inmiddels begrepen dat die, hoe was het, 31 meter breed was. Die heeft mijn eigen handschrift goed lezen. En die wordt dus versmald, begrijp ik. Het is af en toe een beetje niet helemaal helder wat er nou met al die watergangen gebeurt. Of ze nou versmald worden, verbreed worden, et cetera. Dus wil ik ook graag even duidelijkheid van de wethouder op hebben. Ook gelet op de inwoners die daar toch heel uitvoerig over hebben gesproken. En heel veel van de vragen die de inwoners hebben, zou ik ook zelf graag beantwoord willen zien. Dan de mobiliteitsscan van het verkeer van september 2015. Kennelijk heeft de Middelhoeve nu een capaciteit van 2600 motorvoertuigen per etmaal. Terwijl ze volgens die mobiliteitsscan kennelijk 4.000 à 5.000 motorvoertuigen per etmaal kunnen hebben. Ik wil daaraan vragen, een vraag koppelen richting de wethouder van hoe denkt hij te voorkomen dat er bij beurzen, congressen en dergelijke in het wild geparkeerd wordt in die nieuwe wijk Blok Oost, Blokhoeve. Het is natuurlijk ook bekend, neem ik aan, bij de gemeente dat mensen tegenwoordig liever meteen voor de deur parkeren en niet zoveel zin hebben om eindjes te lopen. Er is destijds ook nogal veel overlast geweest aan de overkant van de Symfonielaan, ook vanwege diezelfde beurs en congressen. Volgens mij is het daar nu redelijk onder controle, maar dan moeten we wel voorkomen dat in ieder geval een Blokhoeve dezelfde kant op gaat. Even zien. Die watergang hebben we het over gehad in de inspraaknota. Dat waren echt belangrijke punten voor mij. Ik zat nog zelf wel even met de vraag van ja, op zich is een watergang, ook al is die 31 meter, toch nog redelijk breed. Voor nieuwe grijze begrippen in ieder geval, maar ik kan me dus heel goed voorstellen, en daarom wil ik het ook weten hoe het zit met onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan. Van ja, als je in bepaalde gedachten de woning gekocht hebt, je gaat vanuit de 43 meter achter je huis komen te liggen en hij wordt versmald, dan ja, is dat toch wel niet bepaald fijn voor die bewoners. Nou, volgens mij zou ik het hierbij willen laten. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Vries. Meneer Bakhtali.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, bewoners, voor de inspraak. Het verbaast mij niks dat de bewoners zich niet serieus genomen voelen. Als het aan het college lag, bouwden ze heel nieuw geheimvol. Ik vraag me af, hoe denkt de wethouder het vertrouwen van de bewoners terug te winnen? Ik laat het daarbij.
Meneer Schatz. Voorzitter, dank u wel. Ook dank aan de insprekers. Ik zal mijn betoog met name inderdaad ook richten op de inspraakreacties, de zienswijzes. Want zeg maar, als VVD zijn we wel voor het bouwen op Blok Oost. Alleen zeg maar hoe het dus nu ingevuld is en in ieder geval hoe nu is, denk ik, het proces is gelopen met de huidige bewoners. Ja, dat is denk ik niet helemaal goed. Gezien de bewoners van plan zijn om naar de Raad van State te gaan. Dat willen wij als VVD natuurlijk zien te voorkomen. Omdat dat natuurlijk geen goed doet aan het plan. En ook dus niet aan de maatschappelijke belangen die we daarvoor hebben als Nieuwegein. En die ook in het stuk benoemd worden, met name in de beantwoording op de zienswijze. Dat Nieuwegein graag wil bouwen, sociale woningbouw wil plegen. Maar ook juist in het hogere segment wat hier gaat plaatsvinden. Dus al met al dient het plan gewoon voortgang te boeken. En dan verbaast het mij dat zeg maar, er toch een behoorlijke padstelling is ontstaan nu met de huidige bewoners. Dus ik wil graag een reactie van de wethouder hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. En dat komt met name over dus dat de bewoners volgens mij niet goed op de hoogte zijn, zeg maar, wat er in het huidige bestemmingsplan staat, dat het eigenlijk overboord gegooid wordt met het nieuwe bestemmingsplan. En dus dat is ook het recht wat we hebben als college en als raad om dat gewoon te mogen wijzigen. Wat echter niet zo is, is natuurlijk de startnotitie die afgegeven is door het college. We moeten natuurlijk wel proberen zoveel mogelijk die startnotitie na te komen. Dus graag een toelichting vanuit het college waar dus nu die afwijkingen zitten vanuit de startnotitie. Want daar geeft de bewoners geven ook duidelijk aan dat de startnotitie afwijkt van het voorliggende bestemmingsplan. Met name dus over de waterbreedte. Dan gaat ook nog uit de reactie van de zienswijzers, wordt er gesproken over het maatschappelijk belang wat er dus aan gehecht wordt. Hoe ziet de wethouder dat zeg maar, ten opzichte van alle andere ontwikkellocaties die we op dit moment hebben binnen Nieuwegein? Want dan gaan we ook heel zorgvuldig om met die bewoners. De bewoners van de Helmkruid die worden zomaar ontzien en dan gaan we luisteren we heel nauw na. En hier wordt niet, of tenminste niet of nauwelijks nageluisterd, althans, zo komt het over in de reactie, in de zienswijze. Dus graag ook daar even een toelichting op. Want ik vind wel dat we dat gewoon wel een beetje op gelijke voeten moeten behandelen. Hè. Dus de ene bewoner die heeft niet meer recht als de andere bewoner in Nieuwegein. Die moeten we allemaal een beetje gelijk behandelen. Dan even over de verkeersmaatregelen. Middelhoeven is veel klachten over sluipverkeer. Er worden wat suggesties gedaan over van hoe dat op te lossen is. Ook een reactie graag van de wethouder hoe hij dat denkt op te lossen. En ook helemaal in relatie met eventueel fietsverkeer wat over die Middelhoeven gaat. Want er is natuurlijk wel een as die door de wijk heen gaat. En ik zou graag nog een reactie willen hebben van in hoeverre van als het plan dus aangepast wordt. De belangen die we hebben als gemeente Nieuwegein ten opzichte van de belangen van de ontwikkelaar. En de belangen van Nieuwegein zitten met name natuurlijk in de verkoop van de gronden voor het grondbedrijf. In hoeverre, zeg maar, als we dat gaan aanpassen, wat voor past het dan allemaal nog in de begroting van het grondbedrijf zoals we dat hebben voorzien? Zonder bedragen te noemen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bamberg.
Dank u, voorzitter. Ook ik dank uiteraard de insprekers. Goed afgestemde verhalen met twee rode draden, het water en het verkeer. Jammer dat we niet in de gelegenheid waren om vragen rechtstreeks aan de insprekers te stellen, want het is voor mij nog wel iets onduidelijk, maar misschien weet de wethouder dat ook wel, of komt het straks nog aan de orde, over sluipverkeer op de Middelhoeven. Dacht ik nou juist gezien te hebben, als bewoner van Galenkop die daar regelmatig heen fietst, dat er geen sluipverkeer meer mogelijk was, omdat dat afgesloten is voor autoverkeer. Maar misschien is dat een tijdelijke situatie of zie ik dat verkeerd, maar dat hoor ik dan graag nog even. Gewoon feitelijk, hoe is dat nou nu dan? Verder... veel vragen en onduidelijkheden aan de kant van de insprekers over de breedte, de toegezegde breedte, de verwachte breedte van de watergang. Ik neem aan dat de wethouder ingaat op de gestelde onduidelijkheden met name. Was het nou wel 8 meter versmald of niet 8 meter versmald enzovoorts. In het algemeen geldt dat wij ons wel wat kunnen voorstellen bij het aanpassen en het nu vaststellen van een aangepast bestemmingsplan gezien de ontwikkelingen. Het is ook niet een idee van gisteren om die wijk nou eens een beetje af te maken, dus daar is de wijk volgens mij ook wel aan toe. Maar ik hoor graag een reactie van de wethouder op de punten uit de inspraak. En daar kan ik het denk ik nu bij laten. Ja.
Meneer Bamberg, u mag best een vraag stellen aan de insprekers.
Oké, dan is de vraag aan de tweede inspreker hoe dat zit met het sluipverkeer en de al of niet tijdelijke afsluiting die ik meen gezien te hebben achter NBC.
Daar mag u straks op antwoorden. Ja, dat is meneer Selk. Ja, dank u wel. Goede oude tijd. In het belang, meneer Goelmi, ga u gaan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank aan alle insprekers. Schets inderdaad een beeld waarin verwachtingen worden gewekt en uiteindelijk een teleurstelling. Ik heb er in dit bestemmingsplan Blokhoeve, Blok Oost, niet zozeer dit naar voren willen brengen, maar ik heb ook het hele bestemmingsplan eigenlijk doorgelopen. Op pagina 13 staat in het kader van voor de opgave betaalbaar wonen, heeft de gemeente een drietal ambities geformuleerd. Onder andere sociale huurwoningen die te huur worden aangeboden, dienen qua prijs te passen bij de vraag van onze woningzoekenden. Dan staat er verderop, portaal hecht eraan deze sociale huurappartementen te bouwen om zodoende te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee. Mijn vraag aan de wethouder is, is er een afspraak met Portaal wat betreft de huurprijs van de in 2017 op te leveren sociale huurappartementen? En hoe luidt die afspraak dan? Het ziet er naar uit dat deze 70 huurappartementen die Portaal gaat bouwen gerealiseerd worden in één appartementengebouw. Er zijn echter drie appartementengebouwen ingetekend. De vraag is aan de wethouder, weet de wethouder de invulling van de andere twee appartementengebouwen? Huur, koop, wat duurdere huur. Pagina 16, daar staat daar bouwen voor de toekomst. Heel belangrijk. Streef naar het vergroten van het aandeel groene daken. Mijn vraag aan de wethouder is, kan de wethouder aangeven hoeveel groene daken er in dit project gerealiseerd gaan worden? Klimaatbeleidprogramma. Nieuwegein wil in 2040... een klimaatneutrale, duurzame stad zijn. Energie-neutrale nieuwbouw van woningen is inmiddels technisch en financieel mogelijk. Belangrijk in ieder geval is bij het woningontwerp uit te gaan van de triaticas energetica. De energievraag terugdringen, duurzame energiebronnen inzetten, zonnepanelen onder andere, resterende energiebehoeftes dekken met efficiënte installaties, verlichting, pompen, ventilatoren, regeltechniek. Goede woningoriëntatie ten behoeve van de benutting van gratis zonne-energie. En het verbaast ons als ieders belang dat geen enkele woning een dak heeft dat op het zuiden gericht is. Behalve de appartementen. Ja, en die hebben platte daken, dus dan kan je er misschien weer op zetten. Klopt het dat de ontwikkeling van Blok Oost past in het gemeentelijk klimaatbeleid zoals hiervoor aangegeven? En dan is mijn vraag, kunnen we deze geheel of gedeeltelijk in deze maatregelen terugvinden? Er is ook een onderwerp openbaar vervoer. Dat is nou niet direct, het staat genoemd in het bestemmingsplan. Het is nou niet direct nu aan de orde, maar ik heb er twee korte vragen over. Op welke termijn worden de bushaltes voor de Westtangent aangelegd, waarop op pagina 23 sprake van is? En wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid? Ieders belang wil de wethouder graag wijzen dat langs het druk bereden fietspad, langs het westelijk deel van Blokhoeve, het westelijk deel van de A7 Hoeweg, geen voetpad ligt. En aan het westelijk deel, oostelijk deel geen voetpad ligt. En aan het westelijk deel helemaal geen voetpad of fietspad is. Dus wat betreft de toekomstig openbaar vervoer. Dan iets over het rapport van Royal Haskoning, DHV. Bij de mobiliteitsscan, conclusies en advies op pagina 6, staat bij advies 1 de mogelijkheid om volledige afsluiting voor gemotoriseerd te realiseren. Hier staat ieders belang volledig achter, zoals u weet. En we zouden dit ook heel graag uitgevoerd zien. Advies 2. Fietsverbinding Oost dient duidelijk zichtbaar te zijn op het parkeerterrein. Dat is de nieuw aan te leggen fietsroute. En dan kom ik aan een andere fietsroute die aan de westelijke kant ligt. het deels aangelegde fietspad West nog verder te verbeteren. Te weten aanleggen aan de zuidkant van het parkeerterrein bij Green Village. En aan te laten sluiten aan de voorzijde bij Global Knowledge. Langs dit fietspad wordt trouwens een voetpad nodig gemist. Advies 3. Parkeerdruk bij beurzen, met name woonindustrie, maar ook MBC, moet verminderd worden door parkeren bij PNR Westraven aantrekkelijker te maken. Is het misschien een idee om een verwijzing op te nemen als er beurzen zijn, dat men bij parkeer en reis Westraven voor een aantrekkelijk bedrag kan parkeren en dan de tram één halte kan nemen naar de locaties? Nu staan de auto's geparkeerd aan twee zijden van de weg aan de Middelhoeve Zuid, zodanig dat er van een tweerichtingsverkeer geen sprake meer kan zijn. Mijn vraag is, kan hier gehandhaafd worden en ook op zondag? Dan de geluidsoverlast. Met name op de bovenste verdieping, staat in het rapport, is er bij de appartementen sprake van geluidsoverlast. Kunnen hier maatregelen voor getroffen worden? Daarnaast, en dat staat niet in het rapport, maar is uit de praktijk ervaren dat er regelmatig bij de Heidehal en bij Green Village met feesten aan het eind van de avond knal- en sierwerk wordt afgestoken. We nemen aan dat dit niet toegestaan is en vragen de gemeente om in de komende gesprekken met deze ondernemers aan te geven dat dit door de huidige bewoners niet erg op prijs wordt gesteld. Verlichting. Er staat in het rapport over de verlichting van de tennisbanen dat met enige aanpassing de verlichting dusdanig afgesteld kan worden dat de bewoners daar geen last van krijgen. En nu zou daar sprake van kunnen zijn. Dan heb ik nog twee vragen. En dat is met name wat hier door de insprekers is gezegd. Houdt de gemeente er rekening mee dat de bewoners van de Bongerthoeven op basis van dit bestemmingsplan een rechtszaak beginnen, waardoor de bouwactiviteiten een behoorlijke vertraging zullen oplopen? Indien dit gaat gebeuren, kan de wethouder maatregelen treffen om de appartementen in het zuidelijk deel niet in 2017 te bouwen, maar naar voren te halen en deze in 2016 te realiseren. Dat was mijn bijdrage.
Dank u wel, meneer Boel. Mevrouw Schouten.
Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan insprekers. Er is al heel veel gezegd, dus ik ga een paar dingen toch wel kort herhalen. Wel duidelijk is dat dit wat nu voor ligt gewoon een lange geschiedenis heeft. En een best wel complexe geschiedenis. Wat dat betreft vond ik het gespreksverslag van 20 augustus eigenlijk wel verhelderend. Omdat dat toch in mijn beleving een mooie samenvatting geeft van deze afgelopen jaren en van het hele traject. We hebben een paar technische vragen gesteld, waarvoor dank ook voor de beantwoording. En in aanvulling daarop nog drie puntjes, of punten moet ik zeggen. En ik ga toch ook iets zeggen over die waterbreedte. Het is al veel genoemd door zowel insprekers als ook collega's. En wat me eigenlijk toch blijft fascineren, misschien moet ik dat woord gebruiken, is er zijn veel zienswijzes ingebracht, er zijn veel antwoorden gegeven. Die stukken kunnen we allemaal lezen en zien. En toch blijft er een vasthoudendheid vanuit de gemeente om niet mee te gaan. En het blijft mij ook fascineren waarom niet. Wat is nou eigenlijk toch de reden daarvoor? Kunt u nog eenmaal aangeven wat de oorzaak daarvoor is? Of wat de reden daarvoor is? Mijn tweede vraag betreft iets heel anders. En dat gaat ook over geluidsoverlast. De rapportages die hierbij zitten benoemen dat ook. Met name wat betreft de Heidehal. Dat de Heidehal, de onderzoeken die daar uitgevoerd zijn, en er zijn er klachten over. En toch blijft daar wel de vraag ook, hoe gaat de gemeente goed handhaven? Het heeft misschien niet eens zo direct betrekking op dit bestemmingsplan. Maar er is wel een probleem. En als daar ooit gebouwd gaat worden, dan wordt dat alleen nog maar groter. En hoe gaat de gemeente daarop antwoorden? En mijn derde punt betreft toch de financiën van het hele gebeuren. En dat is natuurlijk een lastige, want we zien die financiën niet, of niet de onderbouwing ervan. Maar in het raadsbesluit wordt gesteld, in punt 3... dat op grond van bovengenoemde inzichten, en die inzichten zijn dan, het gaat om een particulier initiatief. Er is een verkoopplan met een verkoopcontract met Trebbe getekend. Wordt geconcludeerd dat het project economisch uitvoerbaar is. En om die reden ligt er ook geen exploitatieplan. Maar toch rijst wel de vraag, stel er komt een rechtsgang En stel, en dit is heel erg een als-dan scenario, maar dat kan. Bewoners worden in het gelijk gesteld. Dat gaat consequenties hebben. En wat dan? Dat is toch wel een vrij realistisch als-dan scenario. We bevinden ons als raad in de situatie dat we feitelijk niet goed kunnen controleren wat precies die economische haalbaarheid is, met daarbij het risico van, als er een rechtsgang is, en die hebben we al gehad in het verleden met succes, wat zijn daar de financiële consequenties van? Dus ik wil graag toch van de wethouder horen wat zijn visie daarop is. En dat is voor nu even wethouder. Voorzitter bedoel ik.
Dank u wel, mevrouw Schouten.
Dicht u
mevrouw Schildkamp of meneer Hildensing? Nou, gaan we gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de insprekers. En wil ik ook maar gelijk aansluiten bij de dingen die zij naar voren hebben gebracht. De breedte van de watergang. Daar zijn vragen over gesteld, die ga ik niet herhalen. Ik ben wel heel benieuwd naar de antwoorden. Hoe zit dat nou precies? Maar wat we ons wel afvragen is, hoe komt het dat wij van bewoners horen dat, ja, er is aangegeven door de gemeente, er zegt absoluut geen verandering meer mogelijk. Dit bestemmingsplan moet zo doorgevoerd worden. Het kan niet anders. Bewoners hebben ons aangegeven, wij denken nog wel oplossingen te zien. Wij willen graag meedenken en dat daar geen opening voor was. We hebben mooie voorbeelden van participatieprocessen gezien al in de stad. Denk aan het Hessenveld. Parkhout Rijnhuizen, waar we van de week voor bij elkaar waren. Dat is een wat moeizamer proces, maar daar wordt toch ook veel met bewoners overlegd. En ik heb het idee dat dat hier niet gebeurt. Mevrouw Schout heeft het net ook al gezegd. Ja, we horen graag van de wethouder. Hoe komt dat nou? En ja, we zouden hem ook willen aansporen. Doe het alsnog. Ga in overleg en probeer er met elkaar uit te komen. En mocht het echt niet kunnen, dan horen we ook graag een reden daarvoor. Want die hebben we tot nu toe nog niet boven water. Er staat hier ook in het stuk, en dat is gewoon eigenlijk een nieuwsgierigheidsvraag. De veranderingen zijn goedgekeurd door de supervisor Blokhoeve. Ik vraag me af wie dat is. Wie is de supervisor Blokhoeve die alles goedgekeurd heeft? Gewoon een nieuwsgierige vraag. En dan staat er ook in het bestemmingsplan. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in Nieuwegein enorm hoog in verhouding tot de regio. Dat staat op pagina 20 in het bestemmingsplan. En ja, volgens mij is het toch anders. Als ik kijk in de U10-atlas, die ik daar dan weer eens op nasloeg, dan zit Nieuwegein gewoon in het midden. De wachttijd is wel hoog, dat kan ik wel beamen, maar niet in verhouding tot de regio. Want dat is daar overal hetzelfde. Er zijn er een paar plaatsen waar het wat minder is. En dan de verkeersveiligheid, ook al wat over gezegd. Ik zou ook graag zien dat de wethouder hier ook een participatietraject van maakt en met bewoners overlegt van hoe kunnen we nou het beste in dit gebied de verkeersveiligheid garanderen. Ook op liefst korte termijn, want zo'n bestemmingsplan kan er wel vastgesteld worden, maar voordat het allemaal wordt uitgevoerd. Dat kan best nog wel lang duren als we daarop moeten gaan zitten wachten. Voor de verkeersveiligheid, het lijkt me te lang. Ik zou graag zien dat de wethouder daar ook een termijn aan koppelt. En net zijn de vragen gesteld over de VRU. Ik ben ook wel benieuwd, de bewoners hebben die vragen gesteld, naar het antwoord daarop. Als laatste wil ik het ook nog hebben over de gasleidingen die daar liggen. Ik begreep al een tijdje geleden, er is een gedeelte van de gasleidingen bedekt met beschermende platen. In het stuk staat dat voor eind 2015 ook dit stukje in Blokhoeve Oost zal gebeuren, wat nog niet beschermd was. Is dat inmiddels gebeurd? En of op welke termijn gaat het gebeuren als het nog niet zo is? En dan nog een vraag, want ik schrok eigenlijk wel van alle risico's die er zijn. En er werd zo mooi beschreven in het stuk wat er allemaal kan gebeuren als dat toch nog eens zou gaan ontploffen. Wat doen die beschermingsplaten eigenlijk? Zorgen die er dan voor dat er geen beschadiging van die leidingen kan plaatsvinden? Of zijn het alleen maar waarschuwingsplaten? Want die indruk kreeg ik een beetje uit het stuk van de staat op dat je hier niet mag graven. Dat lijkt me, het is altijd wel handig als dat er staat, maar dat lijkt me nog niet echt een bescherming. En dan wordt ook het advies gegeven om bewoners, mensen die daar een woning gaan kopen, goed voor te lichten. En ja, wie gaat dat doen? Volgens mij stond in dat bij de verkoop van de woningen dat moet gebeuren. Ik zou wel graag willen dat het vooraf gebeurt, voordat mensen beslissen van ik koop daar een woning. Dat ze weten waar ze gaan wonen en welke risico's daar aan vastkleven. Hoe klein of groot die ook mogen zijn. En ja, dan zou ik gelijk ook een aanbeveling willen doen, dat die informatie niet alleen bij de verkoop van woning wordt gedaan bij deze eerste verkoop, maar ook gewoon regelmatig wordt herhaald als herinnering voor mensen die er wonen, maar ook als nieuwe mensen weer op zo'n stukje grond komen te wonen. Ja, daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Wild.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook het CDA is blij met de vervolgstap in de ontwikkeling van Blokhoeve als gehele wijk. We hebben dat altijd met elkaar voor ogen gehad, is eerder al gerefereerd. En we zijn blij ook dat de ontwikkeling van Blok Oost nu ter hand wordt genomen. Dat is ook altijd het uitgangspunt geweest, gelet op die woonbehoeften. Nu ligt die concrete uitwerking voor en daar zitten inderdaad wel een aantal aandachtspunten ook in voor het CDA. Spraken we eerder deze week nog over bouwen in het groen. Nu spreken we over bouwen in het water. En we zien de hele avond al daar mooie voorbeelden van. En ook dat kan dus een probleem opleveren. Want wij waren als CDA ook wel wat in verwarring gebracht als we naar de uitwerking kijken van het bestemmingsplan en de startnotitie bestemmingsplan die we eerder hebben gezien. En nou, dat is al gerefereerd door de insprekers. Dank ook dat u dat punt naar voren brengt. Of het in strijd is met, dat vinden we voor nu nog even te zwaar om die kwalificatie eraan vast te hangen. Opmerkelijk vinden we het wel. En ik wil daar toch ook wel vandaag, net als vele collega's hier, duidelijkheid over krijgen. Want ook de zienswijzes die daarover gaan en de reacties daarover, en met name in 1.8, 1.9 geloof ik zo uit mijn hoofd, geeft niet echt die duidelijkheid. Ook voor de CDA-fractie nog niet. Dus ik wil dat punt wel graag naar voren hebben. Wat ik nog niet snap is waarom er niet gezocht is naar dat compromis waarmee iedereen dan toch naar tevredenheid in die wijk gaat wonen en woont. Het is heel fijn om nieuwe bewoners aan een gebied toe te kunnen gaan voegen. Maar de bestaande bewoners moeten er ook met plezier kunnen blijven wonen. En ik snap ook sommige afwegingen die gemaakt zijn om daar te gaan wonen. Tegelijkertijd, en dat kennen de insprekers ook, de wereld verandert. Dus er kunnen ook een aantal zaken aangepast worden. Maar ja, als je deze tekeningen zo ziet, dan is dat best een rigoureuze maatregel. Dus de vraag richting het college hoe dat zit. En ik denk ook dat een redelijk compromis bereikt zou kunnen worden. Er werd net al even op gehint. Hè, als je als tijd de factor is om tot een oplossing te komen, willen wij als CDA best die tijd geven. Dat is denk ik een aanzienlijk kortere periode die je met elkaar bereikt om tot een compromis te komen, dan weer een hele juridische molen opstart, die ook veel meer kosten meebrengt, zoals de collega's van GroenLinks ook naar voren brengen. En je eerder ook tot het gewenste doel zou kunnen komen als gemeente, namelijk de schop in de grond. En wat we nu een beetje beginnen te zien, ik vond het jammer eigenlijk, maar dat is meer met historische blik, te zien dat er uiteindelijk geen Romeinse resten in dat gebied liggen, maar er blijkt nu toch een Gallisch dorpje te ontstaan tegenover de Romeinen als de gemeente. En we kennen allemaal de verhalen van Asterix en Obelix en we weten ook wie er dan aan het kortste of het lange eind trekt. Dus er is toch enige invloeden van Romeinse sferen terug te vinden, maar laat het niet tot een strijdbijl verworden. Dus als er tijd nodig is om met elkaar eruit te komen, willen wij als CDA best die tijd ook aan u geven. Er is veel informatie gegeven, ook van uw kant. Ik zou u willen verzoeken of u dat ook ter hand zou willen stellen, digitaal aan ons allemaal. Want er zat een opbouw in en die is prettig om nog eens even rustig door te lezen. Ja, dan ook het punt van de Middelhoeve. Het idee wat daar gelanceerd is, dat is een punt waar ik dan moet ik eens even wat breder bekijken hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar wellicht dat de wethouder zijn visie al kan geven, dan kunnen we die vast noteren. Dat voor dit moment, voorzitter, de bijdrage vanuit het CDA.
Dank u wel. Dan de SP, meneer Verdal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn door de voorgangers hele interessante vragen gesteld waar ik verder niks aan toe kan voegen en wil voegen. Dus ik wacht het antwoord van de wethouder af. En ik wil ook de insprekers allemaal bedanken voor hun duidelijke en uitgebreide verhaal. Dank u wel.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Dank de insprekers. Ja, er is heel veel gezegd. Maar ja, er ligt ook een heel dik pak papier. En die zal waarschijnlijk wel dikker worden ook, wat ik hier zie. Ik sluit me volledig aan wat betreft de startnotitie en ook het betoog van de VVD. Die is mij uit het hart gegrepen en ook wat de inwoners hier gezegd hebben. Mensen worden, of die investeren hier gewoon een stuk kapitaal om een woning te kopen. Die hebben daar een beleving bij en daar is voor de een boom, de ander gras en in uw geval water een onderdeel van. U betaalt daar 30 jaar een hypotheek voor en dan komt er een gemeente en die maakt daar in één keer inbreuk in. En die breekt ook in uw belangen. En of dat nou Asterix en Obelix is of de Romeinen, in die tijd was het inderdaad hetzelfde. Wie heeft de grootste steen? Nou, daar gaan wij dus over. Nou, dan heb ik dus groot aantal vragen zijn beantwoord. En ik zal eigenlijk de eerste inspreker willen vragen, want ik hoorde hem even in de gauwigheid zeggen. En ik spring misschien een beetje van jullie op de hak op de tak, want ik had een verhaal. Maar daar moet ik dus nu even snel op anticiperen hoe ik dat ga vormgeven. Maar de eerste spreker gaf iedereen, die had in zijn verhaal dat de gemeente een toezegging heeft gedaan over het behoud van de watergangen. Dus ik denk dat wij daar als raad erg in geïnteresseerd zijn, want toezeggingen moeten namelijk nagekomen worden. Even buiten de procedurele gang van bezwaar en beroep en planschade. Ik bedoel, dat bent u allemaal van op de hoogte, hoor ik al. Dus er staat ons nog wat te wachten. En wethouder, neemt u daar rekenschap van? Nou, dan verder ten opzichte van. Ja, dan wil ik toch ook vragen aan deze mensen van. U woont aan het water, dus u heeft waarschijnlijk meer moeten betalen voor uw woning als de mensen achter in uw wijk. Dus ook daar zit een vraagteken of je dat zomaar, laten we zeggen, kan beschadigen. Of in ieder geval, het is vermogensvermindering als deze plannen doorgaan. En richting de wethouder wil ik dan toch aangeven. We hebben de tekeningen bekeken. En wat mij opvalt trouwens is, dat kan ik deze gelijk wegleggen. Wij krijgen een agenda op bestemmingsplanblok Oost, pagina 21. En dat is dan een plaatje waarop nog de oude Adverni Club op staat met zijn atletiekbaan. En ik wil toch eens een keer. Ik bedoel, wij maken nu al een aantal jaren mee dat wij bestemmingsplannen moeten beoordelen. Maar als wij met legenda werken die niet geactualiseerd zijn, wordt dat erg moeilijk. Ik bedoel, de volgende is, we hebben hier van Royal Haskoning hebben we een mobiliteitsberekening. Die is van 2008. Nou, ik had toch verwacht voor de bestemmingsplannen dat een actueel verhaal zou zijn. Nou, de beursfabriek, daar hebben we hier. Daar hebben we ook een aantal mobiliteitsbewegingen. Daar praat inderdaad, ik meen LBP-site, die worden afgewikkeld via de Symfonielaan en de A7 Hoefweg. En ik wil toch aangeven dat, en wethouder, luistert u? U heeft het vaak over de nieuwe omgevingswet 2018. Nou, ik weet niet of u op de hoogte van de cumulatieregeling of de anticumulatieregeling, maar dat betekent dat u niet alleen wegen in de omgeving mee moet nemen, maar ook laten we zeggen, gebieden die zwaarder belast worden. Nou, als u daar dus in blok Oost een nieuwe woonwijk plaatst, dan betekent dat die dus niet, laten we zeggen, voorzieningen in het wijk hebben. Die gaan dus naar Jutphaaswijk en Sloot. En die wijk is een bovenwijkse voorziening voor al veel, laten we zeggen, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wat woningbouw betreft. Dus ik zou het toch aanraden om ook, laten we zeggen, die cumulatieregeling is ter hand te gaan nemen. En gebieden die zwaarder belast worden door de ontwikkelingen elders in deze gemeente, om daar ook eens naar leefbaarheid te gaan kijken. Dan, eens even kijken. Nou, planexploitatie, die vond u niet nodig, maar ik neem aan dat u wel een planopzet heeft waarin kosten en baten berekend zijn van blok Oost. Ik neem dat u die gewoon voorradig heeft, dus die zou ik graag tegemoet willen zien. Nou, verder hoor ik een opmerking van een van de insprekers, en dat vond ik een beetje verwonderingswaardig, dat de watergangen die eruit gediept zijn, die zijn gebruikt, de bagger is daar gebruikt waarschijnlijk voor ophoging van de Hildekropstraat-Hessenweg, het park. Dus ik wil daar toch ook wel, daar kom ik op terug na deze vergadering. Nou, en dan ja, woningen en maatschappelijk belang, hè, dat kwam ook in de zienswijzes naar voren, dat de gemeente pareert dat eigenlijk de bouw nodig is van de woningen vanwege het maatschappelijk belang, en eerder al genoemd door andere partijen hier, de regionale woonfunctie, of tenminste de regionale behoefte en de opvulling daarvan. Nou wil ik u erop merkzaam maken dat Woerden heeft 2 maanden geleden, geloof ik, de woonvisie vastgesteld en die heeft daarin vast laten leggen dat zij niet de regionale behoeften gaan opvangen en vooral niet die van Utrecht. Dus ik zou daar uw standpunt wel eens over willen weten, ook wat betreft onze U10-gesprekken over de woonvisie. En ik zou de wethouder ook wel eens eigenlijk willen vragen. Wij hebben ooit eens Rijnenburg verkocht. Daar hadden we een groot aantal woningen kunnen maken en bouwen. Dan hadden we de woningbehoefte ook in kunnen vullen. Zaten we niet iedere keer met deze problemen. Hoe gaat u nou, laten we zeggen, of vanuit de U10 of eens een keer rechtstreeks met de gemeente Utrecht om de tafel zitten om die plannen eens aan te gaan jagen? Want, laten we zeggen, ten principale komt het erop neer dat de kleine gemeentes momenteel elk stukje grond waar nog een beetje groen op staat of dicht op andere bebouwingen vol gaat zetten om maar aan die regionale behoeften te voldoen. Ja, het zijn uw eigen woorden in de zienswijzes. En dat maatschappelijk belang, ik bedoel, daar heeft de VVD ook al naar verwezen. We hebben net natuurnetwerk vastgesteld. En wat is een van de besluiten? Dus dat wij kunnen gaan bouwen in het groen als maatschappelijk belang aan de orde is. Maar wiens belang is dat? Van de provincie, van het Rijk, crisisherstelwet, u mag het zeggen.
Weer terug naar het onderwerp graag, meneer.
Ja, ik ga weer verder. Ja, maar voorzitter, het heeft integraal met elkaar te maken.
Ja, dat weet ik wel.
Maar... Nou, dan even over de luchtkwaliteit. Daar is men ook vrij duidelijk over. De luchtkwaliteit, daar doen we niks aan, want de mobiliteit is dusdanig laag dat daar geen... er zijn wel, laten we zeggen, berekeningen gemaakt, maar men hoeft daar verder niet op te... Nou, onze vraag is, waarom zijn de gezondheidsrisico's van de elektrische velden, van de hoogspanningsmasten, in combinatie met de aanwezigheid van de in de nabijheid van de bewoonde bebouwing, gelegen A12, Amsterdam-Rijnkanaal, A7 en Taluutweg. Het betreft hier belangrijke nationale en lokale verkeersaders met veel mobiliteitsstromen, niet meegenomen door LPB Site. En deze elektrische velden leveren in combinatie met het door het vele verkeer dagelijks geproduceerde fijnstof een evident gezondheidsrisico op. Dit is door het RIVM bevestigd in de tijd 2005 met dezelfde problematiek in Maarsen. En wat houdt dat in? Dat door geïoniseerd fijnstof komen meer geladen schadelijke fijnstofdeeltjes in het lichaam die niet meer uitgespuugd worden, maar in het lichaam blijven plakken. En in dit gebied, ja, u kunt daar een beetje om lachen, maar het zijn wel gezondheidsrisico's en die brengen wij teweeg. Dus mijn vraag is, waarom is dit niet meegenomen? Of heeft u kennis ervan, want het staat ook in het blok Oost, dat er een convenant is, de gemeente hoeft minder dan 25% bij te dragen als de hoogspanningslijnen ondergronds gaan, dat dit op korte termijn gaat gebeuren. En misschien kunt u daar enige afstemming over bereiken. En dan even kijken. Nou ja, verder heb ik dan, ja, dat is een algemene, dat die hogere grenswaarden, daar zitten wij ook mee. Ik bedoel, ik heb daar een aantal vragen over gesteld. U had een besluit moeten nemen daarover. Ik heb daar even van de griffier net voor de vergadering een papiertje van in mijn handen gedrukt. Nou, daar staat niet in wat wij gevraagd hebben. Nou, u kunt daar misschien op korte termijn ook geen antwoord op geven. Maar als u in een stuk zet, dat wil ik wel even bevestigd zien van u. Als u in een stuk laat zetten dat de grenswaarde 68 dB is. Nou, een aanvaardbare grenswaarde is 48 dB gevelbelasting. En u stelt in het stuk 68, stel wij keuren dat goed, dan betekent dat wij 68 dB in dat gebied goedkeuren. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus mijn vraag is, die ik gesteld heb vanmiddag, is wanneer is dat besluit gepubliceerd en wanneer heeft u dat gewoon aan de mensen en herkenbaar gemaakt? Dus graag een antwoord daarop. En dan even kijken, dan heb ik nog... ik laat het hier even bij. Ik rond af.
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Bestemmingsplan Blok Oost in de tweede ronde. Als het goed is, het ene laatste bestemmingsplan voor de afronding van het uitleggebied Blokhoeven. Daarmee geen bouwen in het groen, meneer Troost, maar gewoon een uitleggebied waarvan uw raad in 1999 heeft gezegd dat ontwikkelen wij als
De Mol.
Interruptie, want ten eerste de naam klopt al niet, maar we kennen elkaar al een paar jaartjes. Maar wat ik bedoel is, u heeft in uw zienswijze richting de bewoners het antwoord gegeven dat het maatschappelijk belang maatgevend voor u is om daar die blokken te bouwen in het water. En ik verwijs alleen, hoe gaat het straks in de toekomst worden als wij bij zienswijzes van bewoners, belanghebbenden, iedere keer dat u als antwoord geeft, ja, het is maatschappelijk belang.
En het is een regionale opgave, want daar zijn we gauw uitgepraat. Dus u kunt dat niet volhouden en dat is mijn verwijzing.
In deze situatie, en daar zit ook het verschil bijvoorbeeld met een project als de Helmkruid, waar de heer Schat naar vroeg, is dat we het hier hebben over een uitleglocatie waar uw raad in 1999 van besloten heeft om daar een woningbouwopgave te realiseren als uitbreiding van Nieuwegein, nog als onderdeel van de groeikerntaak. We zijn nu met de afronding daarvan bezig aan de zuidrand. Er zijn nog een aantal plekken in het gebied waar nog ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Maar voor het afronden van het gebied is deze zuidrand de laatste fase. En blok oost is daar dan de eerste van twee stappen in. En we hebben blok oost in feite de hele zuidrand eerder gehad in 2013. D66 vroeg daarnaar. En dat is nooit een onherroepelijk bestemmingsplan geworden dat de Raad van State die toen vernietigd heeft. In ieder geval een deel daarvan. Namelijk het deel wat als nader uit te werken in dat bestemmingsplan opgenomen was. Niet het waterdeel wil ik nadrukkelijk zeggen. Daar kom ik straks bij de waterpartijen op terug. Maar het water is onherroepelijk geworden. Het deel daarachter, het nader uit te werken deel, is vernietigd. Dus dat is even over de status hiervan. Er zijn een aantal vragen over deelonderwerpen gesteld. Die wil ik eerst behandelen en dan kom ik aan de mobiliteit en dan helemaal tot slot aan de watergang en alles wat daar mee te maken heeft. Er zijn een aantal vragen gesteld rondom geluid, lucht en milieu. GroenLinks vraagt hoe gaan we handhaven als er overlast vanuit de bedrijven is, bijvoorbeeld de Heidehal bij feesten en partijen. Niet anders dan, het maakt geen onderdeel uit van deze bestemmingsplanprocedure, dat weet u natuurlijk. En niet anders dan dat we dat tot nu toe doen. We hebben wel ook rondom het vorige bestemmingsplan en ook na de vernietiging daarvan met die bedrijven behoorlijk intensief contact gehad. Ook gekeken hoe hun bedrijfsvoering in elkaar zit, welke geluidsproductie zij hebben. Daaruit ook geconcludeerd dat deze woningbouw mogelijk is. Maar ook de bedrijven, de Heidal en het NBC en anderen, weten precies wat ze kunnen en wat ze niet kunnen, moeten zich daaraan houden. Als daar klachten over komen, handhaven we zoals we altijd handhaven bij dit type overlast. Ik moet er overigens bij zeggen dat dat type klachten de afgelopen jaren buitengewoon weinig voorgekomen zijn.
Mevrouw Schout had een vraag.
Dank voorzitter. Toch nog een kleine aanvulling daarop, want het rapport over de geluidsmetingen stelt ook dat de Heidehal niet meer kan voldoen aan de geluidsvoorschriften. Nu is dat gaat in de richting van een technische vraag. Dus dat roept ook wel de vraag op in hoeverre alleen handhaving voldoende zal zijn. Ik weet niet of u daar nu op kunt reageren, maar het staat er heel helder. De Heidehal kan niet meer voldoen aan de geluidsvoorschriften.
Waar staat dat? Helpt u mij even?
Ja, sorry. Een dik pakket. Pagina 41 in de conclusies van het rapport van de geluidsmeting.
Zoeken we even na en dan komen we daar zo even op terug.
De heer De Mol.
Nou, voorzitter, ik wil de wethouder wel hebben. Wij hebben de discussie gehad over dat bestemmingsplan Oost en NBC in Heidehal. Ik meen dat die naar de rechter gegaan zijn en gewonnen hebben. Want u wilde, en nogmaals in memorie en help me anders het wijzigen. Maar de Heidehal had zijn uiterste best gedaan om zijn panden aan te passen met geluidsisolatie. En verder hoefde zij niet te gaan. En u kon dat ook verder niet meer afdwingen, want ze hadden gelijk gekregen van de rechter. En zo was de situatie. En als je dan, laten we zeggen, een bestemmingsplan Oost, dan zegt u van ja, die hebben wij niet meegenomen. Maar het is wel een gebied dat er tegenaan ligt. En tegen dat gebied zet u drie flatgebouwen. Die flatgebouwen, dat zijn weer sociale huurwoningen. In ditzelfde stuk staat dat u nog niet weet hoe de zuskassen, de kit en de rest eruit gaat zien. Terwijl u dat wel, want u hoort daar gewoon maatwerkvoorschriften voor vooraf te geven. Dus hoe gaat u dat invullen straks?
Voorzitter, de procedure bij de Raad van State in de vorige ronde is niet verloren, omdat de bedrijven hebben aangetoond dat ze voldoende maatregelen hebben genomen. Die is verloren omdat de Hoge Raad van oordeel was dat uw raad onvoldoende in staat was geweest kennis te nemen van de geluidsonderzoeken zoals die feitelijk ook pas op het allerlaatste moment in de procedure beschikbaar gekomen waren. En heeft dus in feite het verhaal teruggestuurd om u in positie te brengen daar beter kennis van te nemen. En dat repareren we met dit bestemmingsplan.
Nog één keer.
En wie hoort daarvoor te zorgen, voorzitter?
Dat wij ter kennis kunnen nemen.
Daar horen wij voor te zorgen. En dat zijn we dus op dit moment aan het doen. Maar u gaf even een verkeerde veronderstelling van waarom die procedure verloren was. Dat had dus niet te maken met het feit dat er maatregelen bij de bedrijven genomen waren. Maar met het feit dat u onvoldoende kennis had genomen, kunnen nemen van de geluidsrapporten die ter elfder uren ten grondslag aan die bestemmingsplannen hadden gelegen. Nu toch bij de VSP ben, waarom is de fijnstofproblematiek ten aanzien van de hoogspanningsleiding niet meegenomen? U weet dat voor de hoogspanningsleiding geldt een vrijwaringszone. Op een gegeven moment vastgelegd op 80 meter, later op basis van berekeningen teruggebracht tot sommige plekken 50, sommige plekken 60 meter. Daar vallen deze woningen royaal buiten. Daarbuiten, buiten die vrijwaringszone voor stralingsrisico's, gelden voor deze woningen geen andere normen dan voor alle andere woningen die in deze wijk, in Galenkop, in Huis de Geer of elders in Nieuwegein staan.
Meneer de Mol.
Ja, want ik ben heel even verbaasd. Wij hebben hier raadsvoorstel 2012-178 en daar hebben wij 60 meter vastgesteld. En u weet dat dat een heftige discussie met de VSP geweest is, onder andere ook met andere partijen. Want wat wij vonden 80 gewoon minimaal, terwijl, laten we zeggen, de GGD 200 meter aanhoudt. Maar u zegt nu 50 en 60 meter, dus wijkt u nu al van het raadsvoorstel af?
Nee, ik refereer aan dat raadsvoorstel. U heeft het voor u. Ik doe het even uit mijn hoofd van 4 jaar geleden. Ja. Wanneer is het geluidsbesluit gepubliceerd, vraagt u. Dat is in september geweest, gelijk met de inzageinlegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Toen is het openbaar gemaakt en het is later ook gepubliceerd.
Meneer de Mol.
Ik heb het niet over een gebruiksbesluit, ik heb het over de hogere grenswaarde.
Geluidsbesluit, ja.
Dat hogere grenswaarde.
Ja, precies.
Kunt u mij die doen toekomen?
Geen probleem. Nog even terugkomend op het geluidsvraagstuk waar mevrouw Schouten aan refereerde. Ik krijg een briefje onder mijn hoofd, ik kan het voor de helft lezen. Het gaat over het tennisgeluid, hè, waar daar niet over feestgeluid, over het tennisgeluid. Dat zal sowieso niet midden in de nacht zijn. Daar is een maatwerkvoorschrift voor verleend, lees ik hier, wat dat precies is. Dat kan mevrouw Siebers nog even toelichten.
Dat weet ik ook niet precies.
Schriftelijk.
Doen we schriftelijk. De milieuprestaties. D66 vraagt naar de regel of verbetering van 15% ten opzichte van de norm bereikt wordt. Dat is het geval. Dat is standaard Nieuwegeins beleid, hè, bij alle bouwprojecten. En u vraagt ook of nul op de meter mogelijk is. Dat is nog geen standaard Nieuwegeins beleid. Het is wel het Nieuwegeinse streven. Dat is het ook hier. Het is ook het streven van de ontwikkelaar om dat te doen. We worden daar wel wat belemmerd door het feit dat er nog een oude overeenkomst met de Eneco ligt. Die ons verplicht om alle woningen aan te sluiten op de stadsverwarming in Blokhoeve. En dat maakt de nul op de meter problematiek wat ingewikkeld. Zowel de ontwikkelaar als wij zijn op dit moment in gesprek met de Eneco om te kijken of we daar een mouw aan kunnen passen. Want die ambitie die delen wij om dat wel zo goed als mogelijk te bereiken. Groene daken komen er niet, zeg ik richting ieders belangen, hooguit misschien op de appartementengebouwen. We hebben daar in dit bestemmingsplan geen voorschriften voor liggen. Ik heb net iets gezegd over de ambitie om die woningen zo energiezuinig mogelijk te maken. En dat past in het Nieuwegeinse klimaatbeleid. De ChristenUnie, wanneer wordt dat laatste stukje gasleiding gedaan? Dat zal van de zomer zijn, eind 2015 niet gedaan, wordt van de zomer. En nog een keer, we hebben die discussie volgens mij eerder gevoerd. Dat zijn geen platen boven de grond die een waarschuwing afgeven. Ze hebben ook geen kleurtje. U herinnert zich die discussie nog. Ze liggen onder de grond, over die platen heen. En zijn met name bedoeld om te voorkomen dat als je daar die grond gaat graven, dat je dan per ongeluk die gasleidingen aanstoot en mogelijk stuk maakt. En daarmee brengen ze dus het risico dat er iets gebeurt met die platen enorm terug. Binnen de grenzen van de groepsrisico's zoals we die kennen in deze stad. Daarmee is het risico niet nul, maar 0,00000 zoveel dat er iets gebeurt. Maar als er iets gebeurt is het heel erg. Hè? Dat is een beetje de situatie die je daar hebt. Overigens ook, dat komt wel op meer plekken in de stad voor. De ontwikkelaar informeert potentiële kopers daarover. Verder informeren wij onze inwoners, maar dat is meer de portefeuille van de burgemeester, periodiek over het risico, over de risicosituaties die zich in deze stad voordoen. Want dat is niet alleen de gasleiding, maar dat zijn bijvoorbeeld ook de benzinestations die gas leveren, een aantal industriële activiteiten in deze stad. En we hebben daar een risicocommunicatie voor, waarvan ik eerlijk gezegd ook niet precies weet hoe die in elkaar zit. Maar hij is er wel en daar wordt dit in meegenomen. De woningen. Ieders belang vraagt of er een afspraak is met het portaal over de huurprijs. Het worden sociale huurwoningen. U weet dat sinds 1 januari 2016 woningcorporaties verplicht zijn om 90% van huurwoningen aan mensen met een, die recht hebben op huurtoeslag onder de 618 euro aan te bieden. Dat zal dus ook voor deze woningen gelden, die vallen onder diezelfde wettelijke regeling. Die 70 appartementen worden verdeeld over 2 appartementengebouwen, niet over 1. En we zijn in gesprek met Portaal om te kijken of zij ook dat derde appartementengebouwtje nog willen ontwikkelen als sociale huurwoningen. Dus mogelijk worden het er meer dan 70. Kunnen die al in 2016 gerealiseerd worden? Ik zou het dolgraag willen, maar dat gaan we niet redden, vrees ik. De heer De Mol die komt nog een keer met de voorzieningen. Daar hebben we het vaker over als we het over deze week hebben. En ik heb goed nieuws voor de heer De Mol. Want we hebben onlangs in het college vastgesteld dat als er voor Blok West een initiatief komt waarin een kleinschalige winkelvoorziening zit, dat we dan dat initiatief met een positieve grondhouding zullen tegemoet zullen zien. En zo'n initiatief is er inmiddels ook. Het is allemaal nog heel pril, hè, want er moet nog een principeverzoek op besloten worden en dan krijg je de hele procedure nog. Maar wat dat betreft hebben we de deur daarvoor op kleine schaal opengezet.
Meneer De Mol, gaan we gewoon.
Ja, voorzitter, dank voor de toezegging. Het helpt. Maar als u toch met toezeggingen bezig bent, waarom, het zijn 6 bouwblokken waar we het over. Waarom haalt u dat niet 2 woningen vanaf? Dan zijn die mensen ook tevreden gesteld.
Mag ik dat doen als ik aan de watergang bezig ben, meneer De Mol?
De wethouder.
De mobiliteitsgrens. Er zijn een aantal vragen over gesteld, ook door de insprekers aangehaald. Wat we in het bestemmingsplan moeten aantonen is dat het kan. Dat de mobiliteit geregeld kan worden. En dat doen we met de onderzoeken die hierin zitten. En de vragen die gesteld worden over mobiliteit zijn ook niet zozeer over of het kan, maar of het wel veilig en met zo weinig mogelijk overlast ingericht wordt. Dat regelen we op zich niet in het bestemmingsplan, maar het zijn wel legitieme vragen. Daar hebben we ook zo'n participatietraject waar de ChristenUnie om vraagt op voorzien. Sterker nog, een eerste afspraak daarover staat op 26 januari om met bewoners samen naar die verkeersafwikkeling te kijken. Ik heb al eerder in deze raad verklaard dat sluipverkeer over de Middenhoeve wat mij betreft niet aan de orde kan zijn. Er zijn in november nog metingen naar gedaan om te kijken of dat op dit moment voorkomt. Dat is maar in zeer beperkte mate het geval. Neemt niet weg dat je daar de vinger aan de pols moet houden. Overigens is de verkeersafwikkeling van deze woonwijk natuurlijk voorzien via de zuidkant en niet via de middenhoeve. Maar in dat gesprek wat we met bewoners en het wijkplatform gaan opstarten, zullen we dit soort elementen gewoon met elkaar vormgeven. Want een verkeersveilige wijk, dat is ook in ons belang. Dat geldt ook voor veilig fietsen door de wijk. In ieder geval voor zover we dat nu kunnen doen. Richting Ieders Belang, die vroeg daar een aantal dingen over. Meld ik nog, en dat gaat ook op een aantal vragen over parkeren en sluipparkeren, noem ik het maar even. Als we de zuidkant van Blokhoeve afgerond hebben, Blok Oost, Blok West later. Later dit jaar ook hier aan de orde. Dan komt er ook nog een herinrichting van dat hele parkeerterrein. Helemaal aan de zuidkant aan de orde. Daar integreren we dan ook veilige fiets- en voetgangersverbindingen in. En we zorgen ook dat dat voor voldoende parkeren voor de bedrijvigheid leidt.
Dat was het einde van de mobiliteit.
Dat was het einde van de mobiliteit.
Dan wil ik graag even de heer Sedak. Die had een vraag van de PvdA. Herinnert u zich de vraag nog? Zet u maar even daar een microfoon aan dan. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Guido, wat was de vraag precies voor ons allemaal?
Ik heb de vraag in ieder geval wel
door. Ja, voor iedereen. De feitelijke situatie zoals die nu is. Ik heb ervaren op de fiets dat er paaltjes staan nu achter NBC en Green Village. Dus volgens mij is er nu geen sluipverkeer met auto's meer mogelijk. Maar misschien zie ik dat verkeerd.
Meneer Verwerk.
Het klopt inderdaad dat er paaltjes staan. Alleen sluipverkeer is wel degelijk mogelijk. Er is een asverspringing. Dat betekent dat je vanuit Taluutweg met de auto nog steeds binnendoor over de Middelhoeve richting de Symfonielaan kunt gaan. En vice versa. En die asverspringing is ter ontmoediging en niet ter uitsluiting. Dus autoverkeer is nog steeds mogelijk. Beantwoord dat uw vraag?
Ja, de CDA.
Ja, dank u wel. In de richting van de wethouder. Die gaf aan dat er 26 januari een bijeenkomst is waarover de verkeersafhandeling in de wijk wordt gesproken. Er is vanavond het plan van meneer gepresenteerd. Dat neemt u daar, neem ik aan, in mee. Dat zal de toezegging zijn om daar open-minded over te hebben. Twee dagen later, geloof ik, moeten wij dan hierover een besluit nemen middels het bestemmingsplan. U ziet daar geen frictie in met hetgeen wat u nog moet uitwerken met de dames en de heren daar. En het beleid wat we hier gaan vaststellen.
Nee, dat is in feite wat ik in het begin van het blokje mobiliteit zei. Hè. Het bestemmingsplan moet aantonen dat het de afwikkeling kan. Dat die passend is. De hoe-vraag over hoe je die verkeersafwikkeling doet, wordt nooit in een bestemmingsplan vastgelegd. Hè. Dat volgt altijd in de uitwerking. Kan door de tijd ook nog weer wat anders ingericht worden. We zien dat wel op meer plekken in de stad. Wat we in het bestemmingsplan moeten aantonen, dat dit aantal woningen op een goede manier te ontsluiten is. En dat is het geval.
Dank u wel. Dan is dat onderwerp afgesloten. Gaat u verder. Meneer Bakhtali.
Even iets anders. Die powerpoints, krijgen wij die opgestuurd of is dat mogelijk?
Okay. Van de inspreker?
Ja.
Daar zullen we kijken. Dat zal wel lukken, denk ik. Ja. Oh, dat is een handout. Als we dadelijk met dit onderwerp klaar zijn, voordat u weggaat. Ja? Meneer Goulmy.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de voorzitter, aan de wethouder dat hij dat de fietsverbinding helemaal in orde maakt als dadelijk het zuidelijk parkeerterrein wordt heringericht. Dat is fijn, was ook een van de vragen. Maar de andere vraag was, we hebben nog een fietspad lopen aan de westelijke kant. En dat is eigenlijk langs NBC. En met een moeilijke oversteek naar het bestaande fietspad. En als je meer naar het noorden gaat, dan houdt dat in één keer op. Dan moeten de fietsers de rijbaan op. Terwijl er een prachtige grasstrook ligt voor Global Knowledge. En dan gaan ze dwars over het parkeerterrein van Green Village. En dat kan heel goed aan de zijkant, aan de zuidelijke kant. Kan je de fietsers volledig vrij laten fietsen. En dat is allemaal niet gebeurd. En dat is eigenlijk best wel triest.
Ja, dat is een goed punt. Meneer Koolmier is ook geagendeerd vanuit de wijk voor het overleg wat we op de 26e hebben. Dus die nemen we daarin mee.
Dank u wel. Wethouder, gaat u verder.
Dan kom ik aan de watergang. Daarop in te gaan moet ik u even een klein stukje mee de historie innemen. Oorspronkelijk zou in dit gebied, naar aanleiding van een prijsvraag uit 2004, zouden Mitros en Portaal een plan ontwikkelen waar ze in 2007 met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst voor hebben gesloten. Een plan wat bestaat uit ook deze drie eilandjes, weliswaar iets anders geformeerd en gesitueerd. Daarachter drie appartementenblokken en daarachter grondgebonden woningen. Dat plan heeft u ongetwijfeld wel eens langs zien komen. Maakte oorspronkelijk zelfs onderdeel uit van een nog groter plan waar ook Blok West in zit. Dat is in 2010 is dat daar afgeknipt. En uiteindelijk in 2013 is helder geworden dat Mitros Portaal in die combinatie dat plan niet meer kon of wilde uitvoeren. We zijn vervolgens met partijen in gesprek gegaan hoe daarmee om te gaan. En uiteindelijk heeft Portaal gezegd, zonder Mitros, maar samen met Trebbe, dat zij kans zagen om op basis van dat plan een nieuw plan uit te werken wat nu in dit bestemmingsplan vast ligt. Nou spelen er een aantal dingen. Ten eerste, op het moment dat je een bestemmingsplan wijzigt, een van de insprekers zei, aan een bestemmingsplan kun je toch rechten ontlenen. Ja, dat is waar, totdat de Raad een ander bestemmingsplan vaststelt. En dat kan de Raad niet zomaar doen, hè. We hebben die discussie eerder met elkaar gevoerd. Dat moet dan voldoen aan goede ruimtelijke ordening. Nou, er zijn allerlei criteria voor waar dat voor is. Dat is in feite de juridische toets die er aan ten grondslag ligt. Voorzitter, ik hecht er wel aan om even het verhaal in samenhang te kunnen doen. En wat wij dus voorstellen hier aan u om als bestemmingsplan vast te stellen, voldoet naar onze mening aan die regels van goede ruimtelijke ordening. Dat is in feite de juridische insteek. Wat de insprekers hier ook naar voren brengen, en ook in eerdere gesprekken die zowel ambtelijk als in de finale fase ook met mij gevoerd zijn, is je kunt ook andere keuzes maken. En dat is natuurlijk waar, je kunt andere keuzes maken. Je kunt belangen anders wegen. En ik wil daar eigenlijk wel helder over zijn hoe we dat als college hebben gedaan. Het plan zoals het er nu ligt, qua waterlijn exact over de contouren zoals dat ook in het plan van Mitros Portaal was. Het plan van Mitros Portaal heeft ook gestaan in de verkoopbrochure zoals die in 2009 door de meeste van de insprekers onder ogen is gekomen toen ze besloten de woning te kopen. Daarmee, als je het hebt over gewekte verwachtingen, geldt voor de meeste insprekers en ook de meeste bewoners aan de Bongerthoeve dat dit plan niet afwijkt van de verwachtingen die gewekt zijn bij de aankoop van de woning. Er zijn wel een aantal andere dingen veranderd aan dat plan. De bouwvlakken zijn kleiner geworden op de eilandjes, zodat je meer vrije doorkijk hebt. De appartementengebouwen midden in het gebied zijn verdwenen. Die zijn feitelijk platgeslagen, waardoor je de hoogbouw veel verder weg van de woningen afstaat. En zo zijn er dus wel aanpassingen in het plan gedaan die ook, denk ik, ten goede komen aan de beleving vanuit de woningen aan de Bongerthoeve. Dan in de finale situatie is de vraag, en die vraag die is ook open op tafel gekomen, ook vanuit de insprekers in een gesprek wat ik met hen gehad heb, kun je er nou niet voor kiezen het huidige plan wat kleiner te maken, wat minder woningen te realiseren, want dan hebben wij dat meer vrije uitzicht. En wij hebben daarin uiteindelijk de afweging gedaan om dat niet te doen, omdat a, goede ruimtelijke ordening, het is juridisch houdbaar, b, gewekte verwachtingen, het plan past binnen de contouren zoals voorzien toen de meesten het kochten. C, er zitten een aantal wezenlijke verbeteringen in ten opzichte van de plannen die er toen lagen. En aan de andere kant, het algemeen belang, minder woningen. Zijn dat er nou schokkend veel? Nee, niet schokkend veel. Tussen de 8 en de 12 woningen minder die je kunt ontwikkelen als je die waterlijn terug zou brengen naar de 31 meter. En een financieel verlies. Ik zeg niet dat het plan economisch niet haalbaar zou zijn. Maar het zijn wel enkele tonnen uit de gemeentelijke begroting die je dan misloopt. Nou, dan kom je op het punt dat je daar een belangenafweging in moet maken. En uiteindelijk hebben we als college besloten om het algemeen belang in deze uitleglocatie, waarvan u de opdracht heeft gegeven die als een zo goed mogelijke woonwijk te ontwikkelen. Wetende dat de druk op allerlei andere woningbouwlocaties in Nieuwegein groot is. In het licht van de gewekte verwachtingen. Hebben we uiteindelijk de belangenafweging gemaakt zoals we hem in dit bestemmingsplan hebben vastgelegd. Leidt dat tot een situatie waarin wij het niet eens geworden zijn? Ja, dat is duidelijk. Dat heeft u ook vanavond aan bij de insprekers gehoord. Kan dat leiden tot een procedure? Ja, sterker nog, we hebben vanavond gehoord dat het zal leiden tot een procedure. Wat gebeurt er als de bewoners dan in het gelijk gesteld worden? Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, hè, want ik denk dat het plan voldoet aan de goede ruimtelijke ordening. Ik denk dat we de belangenafweging mogen maken zoals we hem gemaakt hebben, dat die ook te rechtvaardig is. Maar als de bewoners onverhoopt in het gelijk gesteld worden, dan zullen wij met tribbel om de tafel moeten om het hele plan kleiner te maken. Komen er minder woningen, missen we een fors bedrag in de gemeentelijke begroting. Dat is de uitwerking daarvan.
Er zijn twee vragen. Meneer De Mol als eerst.
Ja, voorzitter. Ja, de wethouder herstelde zich in een later stadium. Want hij geeft aan dat het college zijn belangenafweging maakt. En in de wet ruimtelijke ordening staat dat de raad ook zijn eigen belangenafweging maakt. En ook belangen weegt. En hier is voor wat ons betreft dezelfde discussie als die we toen gevoerd hebben met NBC en met de Heidehal. Dat bestaande belangen zwaarder wegen als nieuwe belangen. En u weet zelf, het dualistische systeem heeft ons die mogelijkheid verder gegeven. Bent u het daarmee eens?
Voorzitter, de heer De Mol heeft helemaal gelijk. Natuurlijk, uiteindelijk maakte ook de raad haar belangenafweging. Maar voordat de raad dat doet, doet het college dat. Ja, want anders kunnen we niet een voorstel naar u toe brengen. U houdt niet van voorstellen waarin we zeggen, nou, u kunt zo of u kunt zo of u kunt zo en kiest u maar. Hè. Dus wij hebben de afweging gemaakt zoals ik u net uitgelegd heb. En hoe je bestaande belangen en nieuwe belangen weegt, dat is uiteindelijk aan u. Maar ik wijs erop dat het zijn hier bestaande belangen met ook gewekte verwachtingen. En die gewekte verwachtingen worden hier niet geschonden ten opzichte van zoals het was op het moment dat die woningen of die kavels in de verkoop gingen.
Meneer De Wild.
Ja, dank u wel. Maar het tweede gedeelte van de beantwoording van de wethouder geeft u al een beetje inkijkje in de vraag die ik, op antwoord op de vraag die ik wilde stellen. Want u geeft aan, u moet een afweging maken voor het algemeen belang. Nou, dat zitten wij hier straks met 33 man ook te doen. Ik ben wel benieuwd hoe u dan die belangen aan die kant heeft meegewogen. Want dat hoor ik niet. Ik hoor u wel uw eigen standpunten naar voren brengen. Niet echt ingang op de punten die naar voren zijn gehaald. Als het makkelijker is om dat schriftelijk te doen, prima. Maar ik hoor niet in uw beantwoording de zoektocht naar een compromis, maar eerder naar een versterking van het eigen standpunt. Heb ik dat juist?
Nou, voorzitter, dat komt ook door de startpositie die vanuit de verschillende kanten van deze casus ingenomen worden. Als het nou zo was dat op het moment dat die woningen in de verkoop gingen een hele andere verwachting lag, dan had ik misschien anders met die belangenafweging omgegaan. Maar dat is niet het geval. Ik denk dat we opereren binnen de gewekte verwachtingen zoals die sinds 2007 golden. En ik geef het meteen toe, dat geldt niet voor iedereen. De laatste inspreker zit daar wat anders in. De laatste inspreker overigens ook zit op een perceel waarin het verschil tussen de huidige waterlijn en wat het uiteindelijk wordt. Nee, sorry, de waterlijn uit bestemmingsplan 2013 en wat het uiteindelijk wordt, het allerkleinste is.
Mevrouw De Vries.
Ja, ik wil toch nog even graag reageren op die gewekte verwachtingen. Ik denk dat ik het dan niet meer begrijp. Ik had begrepen van de bewoners dat zij dus de gewekte verwachting hadden dat daar een watergang van 43 meter zou komen. Dat is toch het plan wat u in 2007, 2008 van Portaal heeft voorgelegd aan hen, waarop zij ook hun woning hebben gekocht, had ik begrepen. Nu ook voor u een ander verhaal. Graag even een duiding dan.
Ja, nee, de waterlijn waar de bewoners aan refereren is de waterlijn uit het bestemmingsplan 2013, maar dat is niet de waterlijn zoals die in het plan Mietels Portaal zat. En ik moet zeggen, dat neem ik mezelf ook wel kwalijk, dat we toen, toen we dat bestemmingsplan 2013 hier hadden, het plan Mietels Portaal op dat moment even niet uitvoerbaar leek, dat we deze waterlijn getrokken hebben, is niet handig geweest. Maar dat is dus een veel later document, hè. Dat is een document van 2 jaar geleden, die niets te maken heeft met de verwachtingen die mensen hadden op het moment dat ze de woning kochten.
Maar de woningen die ze gekocht hebben in 2008, toen was het bestemmingsplan 2012 nog niet. Oh.
Ja. De wethouder.
Nee, dat klopt. Toen was er een bestemmingsplan uit 1982, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar wat er toen wel was, was een verkoopbrochure waarin dat plan van Mietels Portaal gewoon ingetekend stond. Plattegrond.
Plattegrond, ja, maar verkoopbrochure, daar ga je natuurlijk niet. Dat is meestal artist impressions. En dan wordt het hartstikke mooi voorgespiegeld, maar het gaat wel om de praktijk en de werkelijkheid natuurlijk.
Goed, meneer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Maar eventjes extra doorvragen op het feit dat de wethouder erg overtuigd is van zijn juridisch gelijk op dit stuk. Dat is op zich natuurlijk goed om te horen. Je moet wel overtuigd zijn van jezelf. De vraag is, is er een extra juridische toets op uitgevoerd waaruit dit blijkt? Maar daaruit volgt wel dan automatisch eigenlijk van dat het in ieder geval dat gelijk door de bewoners in ieder geval niet is begrepen. En wat gaat de wethouder daar nog aan doen om in ieder geval ook de bewoners daarvan te overtuigen? Dat hij gelijk heeft in ieder geval om dus aan de voorkant mogelijk al wat weg te halen. Want als we toch naar de Raad van State gaan, dan heeft dat toch al een risico. En het risico van uitloop. En dat risico van uitloop, dat gaan we dus eigenlijk sowieso krijgen met deze procedure. Hoe heeft de wethouder dat ingecalculeerd?
Ja, voorzitter, we hebben een juridische toets laten doen. Twee zelfs over de vraag, hebben wij hier goede ruimtelijke ordening toegepast? En twee keer was het antwoord daarop bevestigend. En ik denk dat wat hier speelt, dat er een verschil zit tussen het juridische gelijk en het ben ik het eens met de belangenafweging die gemaakt wordt. En ik denk dat hier wel een beetje door elkaar heen loopt.
Juist. Meneer De Mol.
Ja, voorzitter, dank. Ja, nou, de wethouder heeft al aangegeven dat een exploitatieplan niet noodzakelijk is omdat kosten anderszins verzekerd zijn. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Nou, blok Oost begint dus, laten we zeggen, dat wordt gerealiseerd. Dus wat u wel heeft, is een plan opzet met kosten en baten. Dus u geeft net aan dat als u inderdaad twee woningen schrapt per bouwblok, zodat watergangen gewoon geconserveerd blijven en in de huidige staat behouden blijven, dat dat veel geld gaat kosten. Nou, aangezien wat ik van u nu wil weten is dat u de raad op korte termijn toestuurt wat u dan misloopt aan inkomsten. En dan hoop ik dat u dat verdisconteert met kosten die u niet maakt qua nutsvoorzieningen, et cetera, et cetera. Ik denk dat u, of ik hoop dat u die kennis paraat heeft en dat wij die op korte termijn kunnen zien, zodat wij een standpunt kunnen bepalen voor de raadsvergadering eind deze maand.
Ja. Dat is geen probleem, voorzitter. Dat is we hebben daar een inschatting van gemaakt. Die berekening zullen we u toesturen op geel papier.
Mevrouw Schouten.
Dank, voorzitter. Ik wil toch nog even terugkomen op uw afweging van belangen die u noemde. En uiteraard doet u dat, want daar zit u ook voor. U noemde een financiële afweging. Toch staat er in de beantwoording van de ingebrachte zienswijze daar wel een opmerking over. Namelijk, en dan citeer ik even. Het gaat dus even in het voorgaande stukje over die financiële afweging. En dan is de beantwoording. Dit zijn zaken die in de algehele belangenafweging een kleine rol spelen, maar niet doorslaggevend zijn. Dat is 1.10. Dus ik lees daarbij dat het eigenlijk helemaal niet zo'n doorslaggevend argument is geweest. En toch noemt u het wel als een van uw argumenten.
Het is er een van, inderdaad. Overigens zou u het mij ook kwalijk nemen als ik al te kwistig met de tonnen van de gemeente om zou springen, denk ik. Maar ik noemde net een aantal dingen. Een daarvan is de opdracht van uw raad is om dit gebied als een woonwijk te ontwikkelen. Dat doen we zo goed mogelijk. Dat betekent dat je ook haalbare plannen niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de ontwikkelaar moet maken. Er werd ook vanuit de insprekers een vraag over gesteld. Het is niet voor niets dat we sinds 2007 al bezig zijn met naar aanleiding van een prijsvraag om dit gebied tot ontwikkeling te brengen. Dat geeft ook wel iets aan over de ingewikkeldheid om het gebied op een goede manier te ontwikkelen. En dan nogmaals, dan is het dus, ben je bereid minder woningen te ontwikkelen, minder inkomsten te genereren en misschien uiteindelijk de hele ontwikkeling, omdat het ook voor de ontwikkelaar een totaalplaatje is, niet te doen, afgewogen tegen de belangen die de bewoners daar tegenover zetten. Nou,
meneer De Wild.
Dank u wel, voorzitter. Even inhaken op dat laatste. Kijk, ben je bereid om? Ja, we kunnen minder bouwen. We kunnen de huidige aantallen bouwen. We krijgen ook straks een situatie dat er misschien op de Wongerthoeven 6 huizen te koop staan. Die raken we dan ook niet meer kwijt als je daar niet meer met plezier blijft wonen. Dus die afweging van belangen is natuurlijk ook te maken. Ik wil eigenlijk even terug naar dat andere punt over het maken van excuses. Want dat is eigenlijk wat u net deed. Ik heb u veelvuldig horen praten over het voldoet aan de regels van goede ruimtelijke ordening. Dan vraag ik me af, maar voldoet dat dan ook aan een goede voorstelling van zaken hebben gegeven in deze kwestie? en daar begint het nu al een beetje te wringen. Dan volgt er een excuus op, ja, dat is misschien niet helemaal goed gegaan, maar dat gaat dan nu wel even heel makkelijk. Ik zou weinig geneigd zijn, bent u niet bereid om een gebaar te maken, hè? Net over die bouwvakken waar net al door de heer De Mol van de VSP over is gesuggereerd. Dat gaat me iets te makkelijk nu over dat sorry. Aan de ene kant hoor ik steeds wat ik net zeg, regels van goede ruimtelijke ordening. Aan de andere kant moeten we er ook goede voorstelling van zaken hebben gegeven. Want mensen maken keuzes op basis van wat hen is voorgeschoteld.
Maar nogmaals, waar ik aan refereerde, waar ik zei, achteraf vind ik dat niet handig in 2013, heeft niets te maken met het moment waarop de meeste van de bewoners op de Bongerthoeve hun keuze hebben gemaakt. Dus laat ik daar geen enkel misverstand over laten bestaan.
Goed, meneer Schat nog.
Aanvullend op de toezegging die al gedaan is aan de VSP over de financiële kosten. Ik zou daar graag aan toegevoegd willen hebben, de eventuele kosten die we moeten maken voor de juridische rechtsgang. En de vertraging die we daarin opleveren, de kosten die dat oplevert. Want dat is een mooi plaatje om dat tegen elkaar af te wegen.
Een schatting dan, hè? Ja. Meneer Goulmy.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik schrik toch wel een klein beetje van het feit dat de wethouder toegeeft dat er plannen waren die de bewoners hadden kunnen weten. En ik wil ook wel, als u dat toestaat, van de bewoners ook daadwerkelijk weten of zij daarvan kennis hebben genomen of hebben kunnen nemen. Is dat zo? Heeft u ervan kennis kunnen nemen dat daar een plan was dat wat gelijk was in 2009?
U vraagt dat via de voorzitter, hè?
Ja, dat vraag ik. Ja, ik was steeds met u eigenlijk aan het bezig, dat klopt wel, ja. Maar dat is zo. En het is ook zo dat die plannen wel een gegeven moment van tafel zijn gegaan. Dat is niet doorgegaan. Die plannen van Mitros en Portaal, want Mitros kon niet meer bouwen daar. Die heeft het af laten weten.
Goed, dank u wel. Dit was geen vraag. Zover ik zag, dan kunnen we dat hierbij afronden, behalve mevrouw stak een vinger op. Is die prangende vraag nog steeds aanwezig? Ja. Pakt u even daar die microfoon.
Er wordt steeds gezegd dat de bewoners het wisten, maar volgens mij is ongeveer 50% van de bewoners op de Bongerthoeve heeft het gekocht met het huidige bestemmingsplan. En die 50% zijn ook gewoon mensen. En waaronder ik er één van ben. Ik heb het een optie gekregen in januari 2015. En in juni 2015 was het totaal anders. En het bestemmingsplan lag er al 2-3 jaar. Dus ik had echt niet verwacht dat het zou veranderen.
Dat mag, meneer De Mol.
We vragen de inspreekster. In hoeverre zijn jullie betrokken en gehoord over deze plannen voordat jullie de zienswijzes ingediend hebben? Want kijk, zienswijze is een procedurele gang van zaken. Maar in hoeverre zijn jullie bij de planvorming voorafgaand aan dit hele verhaal en het verminderen van de watergangen betrokken, gehoord en geïnformeerd?
Ja. Nou, ik niet. Het moest op eigen initiatief. We kwamen erachter omdat Janieke, die ziet alles, die haalt alles van internet. En toen deelde hij ons mede dat dit de nieuwe plannen waren en echt 50% van de woningen is gebouwd met een kavel, zeg maar, met het huidige bestemmingsplan. Dus wat meneer zegt, dat de meeste woningen gebouwd zijn met het oude plan, dat is echt niet waar. Dat is niet waar.
Goed, die discussie gaan we hier verder niet aan. Uw punt is duidelijk, we hebben dat. En dan meneer Jansen Venneboer. Wilt u reageren op die opmerking die daar gemaakt wordt?
Die hebben, geloof ik. Het ging over een paar vragen waar de toezeggingen stonden van die waterbreedte. Mijn buurvrouw heeft er eigenlijk deels al antwoord op gegeven. In de beantwoording van de zienswijze bij het vorige bestemmingsplan stond glashelder, waterbreedte wordt 35 tot 40 meter. Is ook door de raad uiteindelijk vastgesteld in dat onherroepelijke bestemmingsplan. Tamara heeft ook al aangegeven dat 50% van die huizen gebouwd is met dat bestemmingsplan in gedachten. En dat het zelfs aan begin 2015, dus minder dan een jaar geleden, dat nog glashert gezegd is, dat is wat er uiteindelijk verwacht mag worden door iedereen. Ik kan u nog een paar voorbeelden geven waar die verwachtingen onderstreept zijn van die 35 tot 40 meter, maar dat gaat misschien te ver. Ik denk dat u het betoog van Tamara daar goed genoeg in kan volgen. En ik denk dat het verhaal van die belangenafweging, zoals dat ook gezegd is, ja, ik denk dat dat ook eigenlijk is wat ons toch erg ontevreden maakt. We zijn er niet bij betrokken. We hebben uiteindelijk het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan, hebben we een plaatje uitgedraaid. Er stond geen maatvoering op. Ik heb daar zelf toen met een zwarte stift een lijntje op gezet. En toen ben ik heel erg geschrokken. Dus we zijn niet bij die plannen van tevoren betrokken geweest. Die zijn door de gemeente met Trebbe uitgewerkt. En we hebben pas bij het voorontwerp bestemmingsplan daar de eerste schetsen van gezien. Met het gevolg wat u nu kent.
Oké, meneer Jansen, dat is heel erg duidelijk. Dank u wel. Dan wil ik deze discussie nu afronden met de bekende vraag. We beginnen met de VVD, hamerstuk of bespreekstuk?
Bespreekstuk.
Dat kan ik me voorstellen. SP?
Bespreekstuk.
Ieders belang?
Bespreekstuk.
D66. Partij van de Arbeid.
Ja, maakt niet veel meer uit, maar bespreekstuk.
Ja.
CDA.
VSP.
Bespreekstuk.
ChristenUnie.
Bespreekstuk, voorzitter.
Ja. GroenLinks.
Spreekstuk ook, voorzitter.
De Stadspartij Nieuwegein.
Bespreekstuk.
Ja. En dan wordt het een bespreekstuk. Dank u wel. Voordat ik de vergadering schors, één moment. Dat was gezien de vraagstelling en wat iets meer zijn wel duidelijk. Daar krijg ik ruzie over in het presidium, maar dat is een ander verhaal. U wilde dat nog uitdelen, ja? U mag nog één vraag stellen, maar een hele korte.
Het is voornamelijk een opmerking die ik wil maken. We hebben natuurlijk over de watergang gehad, de verkeerssituatie en dergelijke. Ik wil wel benadrukken dat we als bewoners blij zijn met de type woningen die er komen. Dat mag ook gezegd worden. Dus de woningen die bedacht zijn, ontworpen zijn, die vinden wij prima passen bij de wijk. Alleen dan een paar meter verderop. Dank u wel.
Dank u wel voor meneer Selk. Dames en heren, ik schors de vergadering 5 minuten, zodat u ook rustig kunt vertrekken. Hans, luister eens.